Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering praten we met niemand minder dan Daniel Kegel over waarom het niet oké is om adblockers en paywall-omzeilers te gebruiken en content te downloaden zonder ervoor te betalen, hoe adverteerders en grote dataplatformen als Google en Facebook deze situatie zelf mede hebben veroorzaakt en of de symbiose tussen uitgevers, adverteerders en bezoekers eigenlijk nog wel kan worden hersteld. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurien Ubachs.
En mijn naam is Randal Peel en onze gastnerd van vandaag is Daniel Kegel. Een van de oprichters en jarenlang uitgever voor Tweakers. Nu Head of Digital bij de oude vertrouwde NOS. En natuurlijk een van de 5 originele tafelnerds van Met Nerds om tafel.
Ja.
Welkom terug.
Ja, applaus voor jezelf.
Met ons, OG. We laten hem nooit meer gaan.
Nee.
Oh god. Is de nood zo hoog?
Oh god. Nou, we hebben net onze 7 jaar jubileum gevierd. Daar hoor jij toch natuurlijk ook een klein beetje felicitaties voor te krijgen.
Ja, een klein beetje. Volgens mij ben ik inmiddels echt al bijna 5 jaar weg of zo. In ieder geval bijna 5 jaar niet meer regelmatig aanwezig. Dus
was jij als eerste weg?
Ik was als eerste
plek. Joost kwam er laatst ook al achter dat hij nu langer weg is dan dat hij erbij heeft gezeten.
Ja, ik heb het net niet meer dan twee jaar gedaan. En volgens mij ben ik nu al, zolang als dat ik bij de NOS zit, sowieso ben ik al weg.
Je blijft vooral altijd oplichter. Oplichter.
Ja, dat
ik zei oplichter.
Onze business dealing zouden wij buiten deze podcast houden, Jur.
Freudiaanse bespreking.
Wel mooi, je merkt aan alles dat Daniel ons ook gemist heeft. Dus dat is fijn om te merken.
Ja, ik vind het wel leuk om hier weer eens te zijn.
Ja, toch? Ik vind het lastig om dit onderwerp in te leiden, want
skibril.
Ik heb een Vision Pro voor me liggen. Die heeft Daniel opeens uit zijn rugzak getrokken.
Heel plan gemaakt voor deze aflevering.
Apple Vision Pro.
Redelijk discutabel onderwerp. Deze man komt binnen met een Vision Pro. En
Jeet. Onderwerpen.
Dit ding leent zich wel echt vrij moeizaam voor zeg maar een audio format.
Mm-hmm.
Het is een VR-bril van Apple. Nee, ja. Dat is het niet. Het is een special computer.
Deze computing is een special computing device.
Een vlaggetje planten dat jij hem niet op kan.
Dat is,
want je hebt een bril.
Ja.
Dus dan jammer voor jou.
Ja, daar hebben ze overigens bij Apple echt onwijs goed over nagedacht. Want ik heb dus de demo gedaan in de US. En er bestaan optical inserts voor dat apparaat. Dus dan meten ze eigenlijk je bril door. Of je komt met een recept van je opticien aanzetten. En dan hebben ze gewoon inzetlenzen die geperst moeten worden met het apparaat. En die werken echt verdacht goed.
Mm-hmm.
Het probleem is alleen dat die bril is op dit moment alleen nog maar in de US verkrijgbaar. Ik moet hem zeggen meenemen uit de Verenigde Staten. En dat, je kunt hem daar gewoon kopen als internationale klanten zeggen er alleen wel bij. Van je moet een US App Store account hebben. Anders doet hij het gewoon niet. Nou, dat is vrij makkelijk te regelen. Maar het andere probleem is, als je zoals ik een brildrager bent, die optical inserts, die krijg je dus niet mee. Want je kunt ze niet in de winkel kopen. Die worden speciaal voor jou op maat besteld. En vervolgens dus op basis van het recept van jouw Amerikaanse opticien naar een Amerikaans adres gestuurd. Ze zijn overigens best wel schappelijk geprijsd. Ze kosten geloof ik iets van $200. En het zijn gewoon Zeiss lenzen, dus dat is best wel nifty. Maar ja, er was voor mij gewoon op dat moment geen mogelijkheid om die optical inserts mee te krijgen. Dus als ik dat ding opzet, dan zie ik alles gewoon knijten wazen.
Mm-hmm.
Werkt echt voor geen meter. Ja. En je kunt dat ding dus ook niet met een bril opgebruiken. Je hebt wel sommige van dit soort brillen die dan groot genoeg zijn dat je er echt een klein formaat bril nog in zou kunnen proppen. Maar zelfs als je dat bij deze zou lukken, dan werkt de eye-tracking niet goed, omdat er glas voor zit.
Ja.
En dat ding meet met camera's aan de binnenkant. Gebruikt zeg maar, hoe je je ogen richt om te weten waar je welke elementen op het scherm, tussen aanhalingstekens, geactiveerd moeten worden. Ja, dat werkt gewoon niet met een bril op.
Wat kut,
dus je moet of goede ogen hebben of contactlenzen, of dan inderdaad die optical inserts. Maar dat is pas een optie als die bril dan ook daadwerkelijk in Nederland geleverd gaat worden. En ik denk dat je dan echt al wel ruim in 2025 zit voordat het gebeurt, if ever.
Mm-hmm.
Want laten we niet vergeten dat het eerste model iPhone ook nooit in Nederland geleverd is. Dus het zou best wel maar eens kunnen dat dit model sowieso niet naar, naar kleinere landen zoals Nederland komt.
Zullen we de rest van de app van de dingen in de bonus knallen?
Ja joh, gaan we gewoon doen.
Bonus. Want dan kunnen jullie hem ook even proberen, zeg maar. Dat is wel echt...
Dat is leuk om te horen.
Dat is leuk om te horen. Ja. Dat is vooral leuk voor jullie, maar hoor, dat is...
Ik zeg wel gewoon een paar keer, oh wauw.
Ja, precies. Ja. Nou.
Je kunt dus het scherm wel mirroren, hè, via Airplay. Dat is best wel grappig. Dan kun je ook al zien wat degene die dat bril op heeft... kun je zien wat diegene ook
kan,
ziet.
Wat we dan gewoon doen ook, is, hoor. Een van ons twee zet hem op. En een van de twee die doet dit, oh wauw. En dan... Hoor je ons allebei, dan moeten mensen raden wie hem op had.
Ik ga dan zo in de auto vastzitten naar huis. Dan doe ik een bellik en dan roep ik vanuit de auto gewoon een paar keer. Oh, wauw.
Wow.
Vet hoor.
Ja,
je kan hem gewoon tijdens de auto rijden ophouden. Hè. Dat is verder geen
kwestie. Ik heb die beelden gezien.
Je kijkt er gewoon doorheen. Ja. Goed, doe dit maar voor de bonus.
Wij hebben een ander onderwerp meegenomen voor vandaag. En dat is ook de reden dat Daniel hier aan tafel zit. Want Jurrian die heeft een discussie. Vertel het zelf maar.
Hoe vind je het zelf dat het gaat? Nee, we hebben natuurlijk recentelijk... heeft Tweakers bekendgemaakt dat de trackingsvrije advertenties, zoals ze serveerden, gaan stoppen. Dat het teruggaat naar een platform waar dus wel weer tracking kan zitten in de banners. En dat heeft op verschillende plaatsen op internet en ook bij ons op Slack voor discussie geleid. Heel veel mensen die meteen aangaven, oh, dan zet ik mijn adblock weer aan waar ik op ageerde. Want ik zei toen van, ja, maar... Het bedrijven van journalistiek, het runnen van een bedrijf zoals Tweakers, kost geld. Nou, Tweakers verdient niet op één manier geld, maar advertising is er een deel van. Je kunt ook een abonnement nemen voor een paar euro per maand en dan heb je de site helemaal reclamevrij en heb je ook die tracking niet. Dat is in mijn ogen een vrij faire propositie. Dan mag je zelf een keuze maken. Of je betaalt met je ogen, kijk naar advertenties, zijn we blij mee, prima, hoef je nooit iets te betalen aan ons. Of je betaalt met je portemonnee, zijn we blij mee, hoef jij nooit advertenties te kijken, ben je ook blij. Nee, zo werkt internet niet. We gaan gewoon adblocken en we kunnen deze informatie... Nou, daar, die discussie, daar begon het een beetje mee. En uiteindelijk, ja, die discussie heeft een beetje de neiging om... ten eerste, altijd uit de klauwen te lopen. Het blijft nooit gezellig. En het wordt op een gegeven moment heel breed. Ja, maar hoe zit het dan met... als je 6 streaming services hebt en je wil een film zien die alleen maar bij de 7e staat. Moet je dan echt die 7e gaan nemen puur voor die ene film? Of mag je die dan wel downloaden? En als jij geen abonnement hebt bij een krant, maar je wilt toch dat ene artikel daar lezen, moet je dan een abonnement gaan nemen? Of kan je ook iemand vragen om je even een pdfje te sturen met een kopietje van het artikel? Of knal je die link in een omzeil plugin en kom je er zo in? Is dat dan fair game? Dus, nou, zo, dit kwam een aantal keer terug en toen was het eigenlijk jouw idee om te zeggen... Laten we het er anders gewoon een keer in de podcast over hebben.
Nou, heel eerlijk. Ik vond het interessant dat het gesprek inderdaad zoveel facetten bleek te hebben. Met allemaal argumenten waarvan ik wel dacht, ja, die hebben we al wel gehoord. Maar de discussie lijkt alsof die elke keer opnieuw gevoerd wordt. Dus het is wel lekker om daar gewoon een moment in de tijd van te maken. Maar ook, we hadden afgesproken, we gaan niet de hele aflevering over Tweakers hebben. Maar Tweakers heeft wel heel mooi de boog doorlopen waarbinnen dit allemaal is gebeurd. Zeg maar. Ik kan me nog herinneren vroeger, Tweakers, en dan heb ik het over de mensen Tweakers, de bezoekers, zeg maar. Mm-hmm. Er waren een van de eerste mensen die het ooit best wel acceptabel vonden om films en muziek te downloaden. Weet je wel, iedereen heeft het gedaan, maar dat was een doelgroep die als eerste technisch genoeg was om het te doen.
Zo voordat überhaupt... daar een ding van gemaakt werd voordat Stichting Brein zeg maar bestond.
Mm-hmm.
Stond elk forum had een afdeling met wares en waar je dat dan kon vinden en dat soort dingen allemaal.
Waar heb je anders snel internet voor nodig?
Ik kan me heel goed voorstellen dat breedband internet daarvoor een heel belangrijk deel door is ontstaan.
Nou, toen was Tweakers natuurlijk eerst een site met advertenties. Op een gegeven moment kreeg je ook abonnementen. En dan was je, wat was het, Tweakers Plus abonnee? Of hoe heette dat als eerst toen?
Geen idee, toen was ik
je had weg. Meerdere abonnementsvormen. En later Plus is de variant... waarbij je kon betalen voor bepaalde plusartikelen.
Ja, dus precies. Dat was
weer net iets anders dan een abonnement.
Dus dat was de fase daarna, dat je op een gegeven moment ook van die premium artikelen kreeg. Die kon je alleen lezen als je betaalde. Ja. En dan had je zeg maar een soort van de gratis laag met advertenties. Of je betaalt, dan zie je geen advertenties. Of je betaalt nog een klein beetje meer. En dan had je ook nog die premium artikelen. Nou, op een gegeven moment zijn die premium artikelen dus weer verdwenen. Dus die abonnementsvorm was weg.
Ja, werkt niet.
Toen hebben jullie gezegd, nou, we hebben nog wel advertenties. Maar we willen geen cookie wall. We gaan het trackingsvrij doen. Dus je krijgt alleen maar contextgebaseerde advertenties. En eigenlijk is, lang verhaal kort, met alle 3, 4 van die stappen... uiteindelijk.
Ja, nog wel meer. Eigenlijk, als je het helemaal uitsplitst, nog wel meer stapjes. Maar mm-hmm. ja.
Gewoon niet bleken te werken.
Nee.
En dus ben je in zekere zin, tussen aanhalingstekens, terug bij af. Ja. Met weer ouderwetse advertenties.
Ja, en vooral de tracking vereisten, jammer. Want ja, daar waren we op dat moment best wel trots op. Je wil het toch gewoon goed doen. En we hebben een kritische doelgroep die daar heel erg mee begaan is. Dat is iets van, nou, dit is schot in de roos, past goed bij ons. Je gaat niet over één nacht ijs bij dat soort dingen. Dus de heren en dames die hard werken op sales, die hebben echt wel uitgevraagd bij onze partners van, joh, als we dit gaan doen, kunnen jullie hier dan mee uit voeten? Kunnen jullie werken met dit platform, et cetera? Ja, wat daar toen werd voorgespiegeld, bleek uiteindelijk een stuk rooskleuriger te zijn dan dat het daadwerkelijk was. En uiteindelijk blijkt dat na anderhalf jaar of zo, twee jaar, geen idee, toch de stekker eruit moest. Omdat, als het niet genoeg
oplevert. In ieder geval leven.
Nee, als het niet genoeg oplevert, houdt het op. Dus ja, dan maak je dus bekend dat je weer terug gaat naar weltracking. En dan zie je dus overnight inderdaad ook. Want dat is wel, kijk, dat is ook, ik zei op een gegeven moment in de voorbereiding tegen jou, ik wil tweakers niet de hele tijd als voorbeeld nemen. Ook omdat tweakers op bepaalde manieren er veel beter voor staat dan andere media. In de zin van dat veel bezoekers van tweakers echt wel begaan zijn met de toekomst van tweakers. En tweakers ook echt wel hebben gewhitelist. Of dat nu alsnog doen als ik met ze in gesprek ga. Dus zeggen, heel veel mensen zeggen ook van, oh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Ja, goed punt wel. Ik heb geen abo, dus dan zet ik dan whitelist ik jullie wel in de adblocker. En dan doe ik het zo. Tweakers heeft daarin al best wel wat, dat best wel goed gaat. Bij ons is het adblock-percentage ook heel hoog, maar ook we worden ook echt wel gewhitelist. Er zijn natuurlijk veel meer media waar mensen gewoon af en toe even langskomen en waar ook niet voor betaald wordt, waar we wel ook geadblock. Dus daarom zeg ik, het is vele malen breder. Ik zit hier niet om te zeggen, oh, wat is tweaker zielig. Het is alleen iets wat ik signaleer vanuit het feit dat ik daar werk en dat ik denk van, ja, maar wacht even, dit is niet normaal.
Mm-hmm.
En zo, dus dat was een beetje die rol van tweakers. En inderdaad, tweakers is wat dat betreft met ads weer terug bij af.
Ja. Daniel, jij was toen je hier heel vaak aan tafel zat, altijd degene die dan op een prachtige rant af kan steken over hoe zo'n markt nou eigenlijk functioneert. Maar ik hoor dus heel veel mensen zeggen, ja, weet je, vervelend voor jou dat je geen boterham kan verdienen, maar die ads zijn hartstikke irritant. Mijn privacy ligt te grabbel. Jammer voor jou, maar ik vind de normaalste zaak van de wereld dat ik dat ga blokken.
Ja, nee, maar kijk, ik denk dat de advertentiemarkt heeft het ook gewoon verneukt. Dat is wel de conclusie die je nu mag trekken. Kijk, de early aughts, was er denk ik een vrij gezonde symbiose tussen publishers, gebruikers en adverteerders.
Mm-hmm.
Waarbij al die partijen zich realiseerden dat ze elkaar nodig hadden. Publishers simpelweg om geld te verdienen, mm-hmm. adverteerders om bereik te genereren en gebruikers om op die manier via semi-acceptabele vormen van advertising ook gewoon kwalitatieve content te krijgen. En op een gegeven moment is, en in mijn ogen is dat de advertentiemarkt geweest, heeft dat symbiotische bestaan doorbroken. En is dat parasitair geworden.
Mm.
Door te zeggen van, hey, wat wij gaan doen, in de zucht naar meer omzet en meer winst, wij gaan eigenlijk dat soort van online sociaal contract wat we met elkaar hebben doorbreken. En we gaan hele agressieve vormen van advertentie en vooral dataverzameling binnen die advertenties plakken, ten nadele van gebruikers voornamelijk, en dus ook ten nadele van publishers. Ja.
Maar wacht even, dit was onder het mom van, als ik meer van jou weet en dus je privacy een beetje schendt, kan ik beter voorspellen wat jij wil kopen, en dat is heel fijn voor jou.
En ook een stukje, dat heeft ook mee te maken, een stukje de opkomst van automated. Op het moment dat jij met Coolblue, weet ik veel wie, een advertentietraject afspreekt met een fabrikant van een telefoon, maakt niet uit, dan is dat vrij duidelijk. Dan gaat partij A, laat even tieker zeggen, een reclamesfeer van een Samsung-telefoon, bijvoorbeeld. Alleen, doordat ads automated worden verkocht, kan er heel getarget en ook echt op split second bijna, kan er gewisseld worden. Dus op het moment dat jouw profiel verandert omdat jij op een bepaalde site Nike's hebt bekeken, dan door hoe geautomatiseerd dat hele serveren van ads nu werkt, kan het halve internet in één klap omgegooid worden, omdat jouw profiel van dit vakje naar dat vakje wordt gesleept. Mm-hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ook superveel kapot. Want heel veel mensen, ik denk ook dat het daardoor inzichtelijk is geworden voor mensen hoezeer en hoeveel er eigenlijk getrackt wordt. Want iedereen kent het voorbeeld van, ja, ik heb één keer naar een iglo-tent gegoogeld omdat ik naar Lowlands wil.
En nu denken ze dat ik duizend tenten nodig heb.
En nu zie ik heel internet vol met tenten staan. Ja, op dat moment realiseer je als gebruiker natuurlijk ook heel goed wat die tracking allemaal precies doet.
Ja, ja.
Dat is een beetje wisselwerking. Dus dat contract werd een beetje doorbroken.
Ja.
En het werd door de opkomst van automatisering van die markt, werd het gewoon ja, het werd een vloedgolf. Dat je,
er zijn er wel meer factoren die daar een rol in spelen. Kijk, als je dit echt heel diep gaat weten, moet je iemand uitnodigen die in de advertising heeft gewerkt. Dat heb ik nooit. Ik ben altijd een beetje zijlijn heb ik de facturen gestuurd. Voornamelijk. Ja, maar er zijn een aantal denk ik wel factoren geweest die symbiose veranderd heeft. Mm. Inderdaad. Hè, technologie is er één. Gewoon dat tracking überhaupt mogelijk werd. Het tweede is dat, laten we wel wezen, in die beginjaren, die platte banner advertising, dat werkte natuurlijk echt voor geen ene fucking meter. Dat is gewoon waar. Niemand kon dat resultaat zien.
Noemden ze dan contextgebaseerde...
Ja, of wij op doelgroepen, zo ging dat dan. Wij werkten dan in de begintijd van Tweakers met WebAds, een bureau uit Amsterdam. En die verkochten dan die bannerruimte. Ja, die gingen dus naar de O2's en T-Mobiles en KPN's en Intel's van deze wereld. En die gingen dan zeggen van, ja, daar zitten nerds. En dus als je daar een banner plaatst, dan verkoop je meer televisies. Nou, of dat überhaupt waar was, dat kon natuurlijk helemaal niemand controleren. Kijk, op tv en radio heb je dit ook, hè. Maar daar is al zoveel historie en ervaring dat je gewoon weet van, oké, als ik zoveel geld op die doelgroep inzet en zo'n campagne daar draai, dan zie ik ongeveer uiteindelijk in de markt dit effect.
Daar hebben ze ook andere doelstellingen. Soms wil zo'n merk alleen maar naamsbekendheid.
Ja, nee, dan, eens, daar komt het toverwoord. Ja. Nee. Ja, je ziet wel geen resultaten. Nee, maar dat is branding.
Ja, precies.
Branding. Ja. Oké, dat gaat een tijdje goed. Uh-huh. Maar op een gegeven moment gaan ook wel de accountants bij die adverteerders gaan zeggen, ja jongens, het is allemaal leuk en aardig dat je een ton hebt weggezet op dat platform. Maar wat heeft dit in fucking godesnaam opgeleverd? En ten tweede, dit was toch internet? Hier konden we toch alles tracken?
Ja.
Hoe zit dat nou? En dus daar is een deel van die tracking behoefte vandaan gekomen. Het tweede wat er gebeurd is gewoon een overdaad aan aanbod. Kijk, toen wij begonnen met Tweakers, en toen deed je een paar miljoen pageviews per maand of zoiets. Maar dat was in het internet gewoon best wel groot, veel. Ja. Was dat fucking veel. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, met de opkomst van social media en dergelijke, met Facebook, met YouTube, en dat soort platformen. Ja, een pageview was gewoon geen kloot meer waard. Dus hoe dat vroeger altijd verkocht werd, echt via CPM's. Dus aantal vertoningen per duizend vertoningen betaalde je al. Ja, 1000 vertoningen was gewoon niks meer waard. Dus je kreeg ook een soort van race naar de bodem met tarieven. Omdat simpelweg het tonen van een ad bijna niks meer waard was. Tenzij je heel detailistisch zou kunnen bepalen, oké, maar wie heeft er naar die banner gekeken? Wat heeft dat opgeleverd? Is daar een klik op geweest? Welke interesse zit daarop? En dat is allemaal een mechanisme gecreëerd om uiteindelijk het rendement van die ads omhoog te krijgen. Helaas was een van de manieren om het rendement van die ads omhoog te krijgen, was daar gewoon hele agressieve tracking in te steken. Door ze veel efficiënter in te kunnen zetten. En vervolgens op een gegeven moment automatisch te kunnen gaan verkopen. Gewoon via veiling marktplaatsen worden gewoon al die impressies worden gewoon in nanoseconden voor fracties van centen weggezet. En soms 5 keer doorverkocht naar andere netwerken. Je wilt als uitgever ook totaal niet meer welke ad er op je platform langskomt. Dat is allemaal totaal weggeautomatiseerd. Ja,
je kunt wel markten uitsluiten. Bijvoorbeeld geen gokreclame.
Dat kan dan nog wel inderdaad. Maar wie uiteindelijk jouw impressie krijgt, welke ad getoond wordt aan jouw gebruiker, wie daarachter zit en voor welke prijs, ja, je hebt geen idee.
Dus flitshandelaren, maar dan.
Nou ja, en dus ook heel erg ingegeven door de profielen die er op je site komen. Wat ik zeg, weet je, als jij inderdaad in jouw cookies iets van die IGL-attent hebt zitten, dan zie jij zeer waarschijnlijk andere ads dan ik. Als er op dat moment als de IGL's op dat moment aan het adverteren zijn, dan ja, ga jij die zien, want daar was jij op naar het zoeken.
Mm-hmm. Kijk, er bestaan wel wat uitzonderingen, maar in de regel is, zeg maar, online ad-impressies zijn de facto waardeloos. Mm-hmm. Tenzij je dus een mechanisme hebt om dat heel specifiek te richten op een interessante doelgroep. En de enige manier waarop je dat kan richten is door tracking in te bouwen.
Nou goed, dus dat is een beetje hoe we op een heel vervelend punt zijn gekomen. Zeker, want dit is hoe het ontstaan is. Toen zijn er sites geweest die op een gegeven moment gezegd hebben van, oh, weet je wat wij doen? Wij doen gewoon van 1619 verschillende partijen op één accept-klik doen wij meteen die alles wat we tracken delen met al die partijen.
Ja, wij en onze 1690 partners geven ons privacy.
Kijk, dus dat is een beetje hoe het is misgegaan.
Dat is die cookie-muur.
Ja, ik wil niet
te lang verzanden in hoe de advertentiemarkt het zichzelf... Dat is een feit. Ze hebben het zichzelf ongelooflijk lastig gemaakt.
Ik heb wel een vraag.
Okay.
In hoeverre is de advertentiemarkt als geheel niet ook gewoon Facebook, Google, Amazon?
Ja, absoluut. Zeker.
Dat zijn toch de drie grote
websites. Dat zijn de belangrijke.
Daar gaat 70% van de euro's heen.
Ja. Terwijl andere mensen zouden dat niet noemen advertentienetwerken, maar een zoekmachine, een sociaal medium en een boekenwinkel.
Zij zijn de profielenbeheerders en hebben daardoor de macht in handen.
Maar dat is best wel random, toch? Dat zij dat zijn geworden.
Goed, ja.
Zij zitten op die data. Ja, kijk, sowieso, Google had altijd al positie, hè, want Google is eigenaar van dubbelklik. En dubbelklik is de facto de standaard voor advertentiesystemen. Dus zij hadden daar al positie. En ja, waar Google en ook Facebook gewoon ontzettend goed in is geworden is die dataverzameling. Ja. Hè? Zij hebben die gebruikersprofielen, zij hebben dat enorme data warehouse, waar ze al die
ook wel weer
gebruikers
knap.
Kunnen identificeren. En ja, kijk, als ik een bedrijf ben en ik zeg van, nou, wat wil ik kopen? Verkopen, iglo-tenten, ik noem maar wat. Ja, het is helemaal werkelijk geen lore waar uiteindelijk een potentiële klant van mij die ad ziet. Dat maakt me echt geen bal uit.
Als het maar een potentiële klant is.
Als het maar een potentiële klant is. En uiteindelijk kan ik de ROI een beetje uitrekenen dat het ook nog zin heeft gehad.
En welke partijen kunnen jou vertellen wie die potentiële klanten zijn? De Googles van deze wereld.
Ja, en er is een reden dat DPG Media hier in Nederland ook probeert om daar een soort van tegenwicht aan te bieden. Door zoveel mogelijk eigenlijk grote publieksproposities.
Tello, die roept al jaren in elke, niet elke talk, maar in elke talk of op televisie roept hij al jaren. Onze concurrenten zijn niet per se andere media, maar Google, Facebook, et cetera. Gewoon de grote datahouders van de wereld.
Ja, want je kunt geen ad meer verkopen als je niet ook dat inzicht in die klanten kan bieden. En dan hebben wij in Nederland, wij tussen aangestekens, nog als voordeel. Hè? Het is een vrij specifiek taalgebied. Dus het is, hè, je hebt daar nog wel je kunt daar wat sneller positie hebben.
Maar is dat concurrent of is dat leverancier met een monopolie? Is allebei.
Ja, hoe bedoel je leverancier met een monopolie?
Nou, dus het is leverancier in die zin dat zij jouw advertentieruimte voor jou vullen. Dus zij leveren als dienst dat de advertenties op jouw site zichtbaar zijn. Dus is een soort van een dienstverlening. Je bent daar niet. Ja, je bent daar klant, toch?
Dan kun je kunt bij Google kun je klant zijn. Bij Facebook kan dat volgens mij niet. Maar die doen vooral de advertenties binnen hun eigen netwerk. Maar goed,
zij zijn dan klant bij jou.
Nou ja, dat wil je niet.
Ze zijn wel concurrent in die zin. Zij willen eigenlijk dat alle eyeballs bij hen beginnen. En jij wil ook die eyeballs. En je vecht dus eigenlijk om wie mag wanneer naar welke site kijken. Maar tegelijkertijd, als je dan op die site bent, gaan ze ook nog eens bepalen welke advertenties. Dus ze hebben meer dan één rol ten opzichte van een uitgever.
Maar dat is natuurlijk wel een reden dat je bij alle DPG Media niet kan inloggen met je Google-account bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is om te voorkomen dat die data allemaal weglegt.
Ja.
En nogmaals, ik als verkoper van iglo-tenten, het is mij werkelijk waar geen lore. Als die campagne het goed doet op Instagram, dan mag die van mij prima op Instagram staan. Maakt mij niet uit. Sterker nog, is alleen maar makkelijk. Mm-hmm. Ik kan daar alles gewoon zelf inboeken. Of niet zaken te doen met accountmanagers die spullen verkopen.
Ik heb al heel vaak mijn lof uitgesproken voor alle Nike-reclames die ik via Instagram zie. Want zo weet ik dat er nieuwe Nike zijn. Ik heb dat reclame-algoritme zo goed getraind dat ik daadwerkelijk advertenties zie die ik leuk vind om te zien. Dus dat is een beetje de keerzijde van. Maar goed, zo kwamen we dus op het punt dat er een wildgroei ontstaat aan tracking. Er zijn heel veel mensen op internet die op een gegeven moment zo zeiden van hallo, leuk al die spot advertising. Vond ik allemaal prima. Maar jullie trekken mij helemaal de moeder. Dat zie ik, want ik zie op elke freaking website waar ik kom, zie ik nu iglo-tenten.
Als kunstenaars jouw algemene voorwaarden beginnen voor te lezen, dan weet je dat ze iets op spoor zijn.
Ik wil net zeggen, dus hallo, dit gaat, dit wil ik niet meer. En toen was daar de adblocker. En ik weet niet wanneer dat begonnen is. Overigens, dat weten jullie waarschijnlijk beter.
Heel lang geleden.
Nou, wat ik heb ervaren is, er waren altijd al adblockers. En er waren altijd al van die privacy plugins. Zo'n Ghostry-achtig. En je had adblock plus, weet ik veel, wat nog meer. En dat is wel een beetje geconvergeerd. Dat is samengekomen. Je hebt nu niet echt meer. Je hebt wel adblockers, maar die doen ook privacy en cookie blocking.
Ja, het is een hele wereld op zich.
En privacy plugins, die doen ook maar gewoon de advertenties weg.
Het begon gewoon even maar heel simpel inderdaad met plugins die zorgden dat je alle advertising niet meer zag. Nou, die gewoon weghaalden.
En er zijn nu browsers, als je die downloadt en installeert, dan is tijdens de setup wizard de ene vraag, wil je inloggen om al je dingen weer terug te zetten? De tweede vraag is, welke adblocker wil je? Een derde vraag is, mag ik je standaard browser zijn? En dat is niet alleen makkelijk, het is zelfs moeilijk om geen tracker, adblocker te gebruiken.
Ja, nou ja, ik heb er geen. Ik heb die vraag ook nog nooit gezien eigenlijk. Ik heb
al browsers waar die dat in vraagt. Ja,
dus dat zullen vast browsers zijn die dat doen. Maar goed, daar zitten we dus nu. Het is enorm makkelijk om advertenties te blokkeren. Ik denk dat iedereen met een computer dat kan. Als je het googelt, dan vind je vast antwoorden hoe je dat zou moeten doen. En dat is een probleem. Want ad revenue loopt de laatste jaar terug. Daniel zei het al, een impressie aan zich is niets meer waard. Je hebt de opkomst van influencer marketing daarnaast. Dus die vijver waar je in vist wordt aan zich al kleiner. Dus die surefire manier om traffic om te zetten in geld zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen, die is goed deels weg. En daar spelen adblockers natuurlijk een rol in. Want uiteindelijk gaat het heel simpel ook om inventory. En als je die inventory niet hebt, dan kun je hem ook niet verkopen. Het tweede punt daarbij is dat abonnementen tot op zekere hoogte werken. Want ten eerste, mensen willen niet voor alles een abonnement. En kunnen ook niet alles krijgen in dat abonnement dat ze zouden willen hebben. Als je bijvoorbeeld Plus neemt, dat was geen abonnement, maar dat was betalen per content. Blendel heeft dat ook geprobeerd, maar dan breder. Mm-hmm. Wat er dan gebeurt, zagen we in ieder geval bij Plus, is dat mensen gaan kijken naar de kwaliteit. Nou, dat is logisch, want je betaalt voor een artikel. Mm-hmm. Dan komen ze een artikel tegen die echt in de toplaag valt. Iets waar je bijvoorbeeld heel lang onderzoek naar vraagt. Iets wat eigen is van je website. En dan zegt ze, hey, dit is wat ik wil zien. Goed bezig. Ik betaal 1 eenheid. En dat is dan een credit. Of ik weet niet wat het exacte euro.
Een eurootje, please.
Een eurootje, whatever. Maar je betaalt dan 1 credit die je hebt. En volgens mij krijg je bij ons sowieso per maand al 3 gratis credits. Dus heel veel mensen die sparen dat gewoon lekker op. En die keken überhaupt maar 3 betaalde dingen. Maar wat wij zagen, was dat op een gegeven moment alles wat onder die absolute toplaag begon te vallen. Je zei, ja, jongens, maar dit is gewoon een nieuwsverhaaltje met wat extra linia's. Hier ga ik niet voor betalen. Dus
eigenlijk minder dan een credit waard.
Dat
ze in je beleving.
Ze gaven het geen credit dus.
Mm. De creditsystemen zijn echt een heel slecht idee.
Precies, en dat is het probleem. Je gaat op een gegeven moment je lezer trainen om alleen nog maar voor de allerbeste content te betalen. Ja, ja, ja. Terwijl jouw journalistieke apparaat moet ook al die andere dingen. Kijk, natuurlijk is niet elk nieuwsbericht net zo journalistiek hoogwaardig als een onderzoeksverhaal waar NRC of NOS of Tweakers of wie dan ook weken tot maanden aan gewerkt heeft. En dan komt er een keer een hele grote openbaring en dan is dat fantastisch. Een heel goed journalistiek werk. Mm. Maar ondertussen moet die site wel gewoon doordraaien, zodat je inderdaad ook dat soort onderzoeken kunt blijven doen. Je kunt niet alleen maar voor die onderzoeken betalen, want dan heb je geen site. Mm. Dus daar loopt zo'n premium model, loopt daar gewoon keihard op stuk. Omdat de lat die dan de lezer gaat leggen voor de lezer denkt, dit is mijn geld waard, die wordt onrealistisch hoog.
Je gaat mensen trainen om te optimaliseren. En dat moet je nooit doen. En het tweede is, dat is ook altijd mijn kritiek op Blendel geweest. En de fundamentele weeffout in dat model is dat je mensen continu confronteert met de pijn van een betaling. Ook al is het, zeg maar, ook al is het iets virtueels, ook al is het een credit of een puntje of wat dan ook. Ja. Uiteindelijk, elke keer kost je dan wat. Terwijl als je gewoon een abonnement hebt, je rekent dat 1 keer af. En daarom zijn die jaarbetalingen ook zo fijn. Want mensen lijden 1 keer die pijn. Je rukt in 1 keer die pleister eraf. En daarna heb je gewoon het gevoel van, hey, ik kan nu ben ik binnen bij het Walhalla, nu kan ik doen wat ik wil. Maar als je elke keer geconfronteerd wordt met het feit dat iets geld kost, dat is een stukje frictie. Dat is heel vervelend. Ja. Ook is het 5 cent. Maakt niet uit. Dat is vervelend. Maar dat je wil dat dus effect niet eruit halen. Dat is precies met die credits inderdaad. Dat moet je niet willen. En dat mensen gaan gewoon heel kritisch kijken. Ja, was me dit wel een credit waard? En dan wil hem eigenlijk wel terug. Al die overhead, dat moet je allemaal niet willen. Je moet mensen gewoon, al laat je ze gewoon 1 euro per dag betalen.
Nee, en wat nog eens meespeelt. Kijk, je zou het niet denken, maar al die stukken worden gemaakt door mensen. En voor mensen is het ook niet per se heel erg leuk om in de reacties alleen maar de reacties te lezen over mensen die vinden dat het een onzinstuk is en die hun credit terug willen en weet ik het wat allemaal. Je gaat een hele rare druk leggen op elke publicatie.
Ja, daar moet je dat. Daar moet je, en dat is jammer, want in theorie is dat een heel aardig model. Hè? Betaal gewoon voor wat je gebruikt. Hè? Pay as you go. Maar uiteindelijk in de praktijk werkt dat dus niet.
Nee,
en ik maak me overigens wel echt grote zorgen over online publishing en over een houdbaar verdienmodel voor online publishing. Want als je kijkt naar de markt nu, hè, hoeveel echt onafhankelijke kwalitatieve online publishers ken je op dit moment? Wereldwijd, hè? He, dus niet alleen in Nederland. Nederland is überhaupt al echt verschrikkelijk.
Publishers of titels?
Ja, gewoon titels. Die het goed doen. He, want op een gegeven moment hadden we BuzzFeed en Vice. Dat waren een beetje de posterchilds van succesvol online publishing. Helemaal naar de kloten. Dat gaat gewoon, dat loopt gewoon echt voor geen meter. Dat is
je moet in een grote uitgevernetwerk zitten. Anders ben je gewoon ten dode op.
Je zit alleen maar grote uitgevers. En zelfs daar is het heel lastig. Is het heel lastig om.
Waar zit Follow the Money?
Volume is onafhankelijk.
Nou, dat vind ik in Nederland dan nog wel een redelijk goed voorbeeld.
Die gaat nog wel, maar dat is vrij kleinschalig toch nog steeds. Heel specialistisch.
Ook heel veel goodwill, komen zo meteen ook wel op. Maar ik ken best wel veel mensen die daar periodiek wel aan geven ook. Dus.
Nee, dus het is iets dat er niet zijn, maar het zijn echt korte lijstjes. Als je ziet wat niet onderdeel is van of een groot concern of een ander soort media. Hè, Wall Street Journal wat eigendom is van Amazon en dat soort dingen. Ja, ik mag geen Amazon zeggen, Jeff Bezos.
Correspondent, de Groene Amsterdammer. Vrij Nederland moet nu dus ook overgenomen worden.
Ja, maar Vrij Nederland, dat heeft. Hè, dat is, dat,
ik kom niet verder.
Dat is niet eens een bedrijf. Hè, dat zijn alleen maar freelancers. Dat zijn allemaal. Dus het is enorm verschraald. Heel die markt is enorm verschraald. Het is eigenlijk bijna een wonder dat Tweakers toch kan bestaan. Met dank aan de prijs.
Ik wil dat zeggen.
Dat is een van de uitzonderingen.
Tweakers zit dan wel binnen een groot netwerk. Maar uiteindelijk moet een Tweakers gewoon zijn. Want dat lezen we ook vaak, hè, in de reacties van. Ja, jongens, maar Tweakers, maar DPG heeft genoeg geld. Allemaal leuk en aardig. Maar DPG, daar zit gewoon iemand. Er zit dus wel iemand die vanuit DPG kijkt. Maar die kijkt alleen maar. Oh, Tweakers, dit komt in, dit komt uit. En dat moet een zwart cijfer opleveren. En als dat geen zwart cijfer oplevert, dan moet er gekeken worden hoe dat wel kan.
Het lijntje gaat naar beneden. Hoe ga je het omkeren? Niet.
Precies dat.
Oh, nou.
Die Tweakers moet gewoon heel hard gezegd zijn eigen broek op kunnen houden. En als dat niet zo is, dan wordt het op een gegeven moment gewoon ingegrepen. Dan wordt Tweakers verkocht of er wordt gesneden in Tweakers of wat dan ook. Maar het is gewoon, in principe beoordeel je als grote publisher al je bedrijfstakken apart van elkaar. Want ja, als iets heel erg noodlijdend is, dan wil je dat niet dan moet dat geen gevaar gaan vormen voor de rest. Dus dan gaat het eruit. Dus in die zin, dat DPG genoeg geld heeft, is zo. Daar heb ik hier vaak genoeg betoogd toen ik in salarisonderhandelingen zat met DPG. Maar ja, dat betekent niet dat Fiekers gevrijwaard is van het verdienen van geld.
Nee, maar dat vind ik best wel zorgelijk. Want ja, dat, even los van wat je daar journalistiek van vindt. En de markt van onafhankelijke online media, daar is gewoon geen feasible verdienmodel op het moment. Van advertenties kun je niet leven. Dat is inmiddels wel gebleken, die tijd is geweest. Dus dat hou je over. Ja, abonnementen. Maar dat werkt alleen of op een enorm grote schaal. Zie New York Times, Guardian, dat soort clubs. Ja. Guardian zit overigens ook echt een grote stichting achter die daar heel veel geld in pompt.
Ja.
Dus of iets met heel veel goodwill. Echt niche met veel goodwill. Ja. He, maar dan word je aan de onderkant weer opgegeten door iedereen die zijn Substack met en zijn Patreon en zijn vriend van de show achter de constructies daar tegenaan douwt. Want ja, dan kun je dat ook weer veel efficiënter. Dus het is ontzettend moeilijk om hier te bestaan.
Ik was dus het probleem aan het schetsen inderdaad. En wat ik zeg, te weinig inkomsten. Te makkelijk om te ontsnappen aan de manieren waarop je inkomsten komt. Adblockers, je hoeft niet die keuze te maken of ga ik abonnement nemen of ga ik ads kijken. Je kan voor jezelf bepalen. Ik zet mijn adblocker aan en dan heb ik effectief een abonnement met ad-free. En ik had dan hier zo netjes op uitgangspunt, dubbele punt. Contentmakers moeten kunnen verdienen aan content, anders staat hun toekomst op het spel. Feit. En dan was mijn vraag / stelling daarbij. Zeg je door te weigeren om ads te bekijken en door niet te betalen voor content, niet min of meer, dubbele punt, de toekomst van deze publicatie en de toekomst van de mensen die hier werken interesseert mij niet.
Dat is een mooie stelling. Die zouden we in het Lagerhuis heel erg goed kunnen gebruiken. Nou ja, het antwoord is wat mij betreft, het antwoord is ja. Dat is in feite wat je zegt. Maar dan ga ik wel even een toefje op plakken. Ja, dat is voor mij ook wel echt zo. Er zijn echt wel sites. En als die gaan verdwijnen omdat ik een adblocker gebruik en iemand vraagt mij op de man af, ja, vind je het kut dat die site verdwijnt? Ik zeg, nou, kan wel zonder.
Ja,
ik ga het eerlijk antwoord maar gewoon geven. Tweakers valt daar niet onder, even voor de goede orde. Maar,
nee, maar dat maakt, kijk, tweakers is één ding. Maar wat ik zeg, er zijn zoveel meer problemen. Ik bedoel, als je nu bijvoorbeeld ook even kijkt naar waar de politiek in het land naartoe gaat. Ik wil Daniel niet te zenuwachtig maken. Maar de toekomst van de publieke omroepen ziet er momenteel natuurlijk niet heel rooskleurig uit.
Ik zit hier op persoonlijke titel.
We gaan het niet over NOS hebben. Maar om even aan te geven dat journalistiek als geheel onder druk staat. En op het moment dat, stel dat de NOS voor een deel wordt uitgekleed en hun mogelijkheden worden minder. En stel dat er een aantal gewoon andere journalistieke media omvallen omdat ze zichzelf niet kunnen. Stel dat de DPG straks zegt van ja, shit, we kunnen niet meer vier grote landelijke bladen naast elkaar draaien. We kappen met Trouw, we kappen met Parool. Bewijs van. Ja, dus het aantal journalistieke plekken dat er is, dus ook het aantal ogen dat meekijkt naar de samenleving en dat eventueel zijn werk maakt van het opsporen van misstanden en daarover publiceren, verminderd.
Ja, dus je zegt, we zijn een democratie, dan heb je geïnformeerde burgers nodig en geen burgers die alleen maar reclames zien en nepnieuws tot zich nemen en de grootste blaaskaak mag winnen. Dus dan is het eigenlijk je burgerplicht om een abonnement bij een goede krant te nemen. Maar één, we willen de democratie redden, maar een ander ding wat ik ook merk, maar dat is meer in mijn vak als podcastmaker. Ik zou in principe het liefst de hele dag podcast willen maken die ik zelf leuk vind. En als ik maar genoeg luisteraars heb, dan heb ik genoeg advertentieinkomsten. En dan kan ik de hele dag maken wat ik wil. Dat zou leuk zijn.
Hoe zou je het vinden als adblockers ook werken op podcast?
Dat doen ze, want mensen skippen ads de moeder.
Ja, oké, maar momenteel heeft dat nog geen gevolgen voor. We zitten nu met
het
podcast.
Het heeft gevolgen voor de CPM, want die wordt lager.
Maar
zijn ook niet dom.
Op een bepaalde manier zitten ads voor podcast nog steeds een beetje in die gouden tijd die je ook online had met banners. Met banners
zit
laten
nog
zien.
Niet in het diepe dal. Nee, dat nog lang niet.
Dus op dit moment is het ook nog een beetje. Je merkt ook dat heel veel. Dat er bij advertising ook nog wel wat. Ja, hoe zeg je dat? Daar wordt gewoon een beetje wat aangevoeld. Mensen proberen nog wat dingen. Voor heel veel partijen die dit nu doen, is het ook de eerste keer dat ze een podcastcampagne doen. Dus, probleem dat spot advertising kent, dat is nog niet zo groot in podcast advertising. Mm. Maar stel nou dat er het is ook nog handmatig skippen. Ik doe dat bijvoorbeeld al niet, want ik ben daar te lui voor. Ik zit in de auto, ik heb echt geen zin om tegen Siri te zeggen van, hey, skip even anderhalf minuut.
Luister wel eens podcast met letterlijk 8 minuten aan reclame. En
dan
ben ik over mijn hart strijken.
Maar dit is die ontwikkeling ook weer, dat Daniel zegt van advertisers hebben het zelf kapot gemaakt. Dat soort mensen doet nu hetzelfde bij podcast. De luisteraar zal het niet weten, maar als jij het ook maar waagt om drie advertenties achter elkaar te zetten, heb je mij meteen in je WhatsApp zitten. Dus meestal niet jouw keuze, is meestal gewoon een slechte planning van hoe de ads zijn getimed. Maar ik ben daartegen. Ik wil niet drie advertenties op een rij, omdat ik ook vind van ja, het moet leuk blijven voor onze luisteraars.
Mm-hmm.
Dus op die manier wordt het kapot gemaakt. Maar mijn punt was, stel dat er straks plugins zijn, waardoor je op Spotify of waar je ook luistert, nooit meer een reclame hoort. Al die digital inserts, tenzij ze natuurlijk echt hardcoded in de audio zitten. Als wij nu hier een
of ad-read.
Maar stel je voor dat ze zelfs dat zouden kunnen op een gegeven moment. Dat ze gewoon kunnen herkennen met AI van, oh, hey, dit is een reclamestukje, plukken we eruit. Dan kun je dus je reclame niet meer verkopen. Dan kan jij je zeggen van, nou, mijn droom is, ik wil een leuke podcast maken en zolang ik genoeg luisteraars heb, dan kan ik ads verkopen. Dat kan dan niet meer. En dan? En dat is waar de media, even heel groot gezegd, maar ook een deel van de entertainment sector, elke dag tegen moet vechten. Tegen het feit van, shit, we kunnen niet meer ontklappen van ads. En wat Dani ook zegt, er is niet een feasible alternatief. Dus die afgrond, de pit of doom, de pit van einde publicatie, is gewoon voor heel veel partijen best wel dichtbij.
Wat er dan gebeurt, is wat ik dus eigenlijk nu ook meemaak. Je wil aan de ene kant het liefst maken wat je wil doen, of wat je belangrijk vindt om te doen, maar die twee dingen leveren niet genoeg op, punt. Wat ga je dan doen? Ja, dan ga je commerciële klussen doen. Is ook leuk. Is soms ook echt wel een hele goede podcast. En best wel vaak trouwens als je mij inhuurt.
En wil je wel even, dat was een ad-read.
Wil je wel even geld overmaken naar met neus op tafel voor deze.
Dat is natuurlijk als je op een gegeven moment bij een uitgever werkt en je schrijft artikelen en op een gegeven moment ontkom je er niet aan om daar dan maar, noem het, branded content in te stoppen, hoe noemen ze dat met een mooi woord?
Dat afschuwelijke spul.
Na verloop van tijd is jouw site gewoon één groot is alles gewoon reclame, zelfs de content.
Maar waarom is er branded content? Omdat spot advertising niet meer werkt. Omdat je daar dus het geld. Nee, oh, dat is 100% waar. Ik ken een heleboel partijen die ooit gezworen hebben dat nooit te gaan doen. Ooit daar niet aan. Ik ken journalisten die dat niet, die dat nooit hebben willen doen, die dat nu wel doen. Waarom? Omdat ze ook gewoon uiteindelijk hun huur of hypotheek moeten kunnen betalen.
Dus de democratie gaat kapot en de journalistiek gaat.
Wat ik wil zeggen, bij het ontbreken van een bruikbaar verdienmodel voor alle partijen in dat ecosysteem, wat er gewoon gebeurt, is dat het aanbod verschaalt. En wie heeft er uiteindelijk last van? De gebruiker.
En adverteren op ze op
en dat adverteren ook. Dus ook. En dan heeft iedereen daar last van. En de interessante vraag is hoe we met z'n allen in dit systeem terecht zijn gekomen waarin eigenlijk niemand wint.
Nou, als we nou 10 miljoen Nederlanders vragen om hun adblocker uit te zetten, zijn we er in één klap. Oh nee.
Want dan wint de gebruiker niet. Nee. Dan wint uiteindelijk de gebruiker wel een aanbod, maar die wint niet in privacy, bijvoorbeeld. Uh-huh. Dat is uitermate vervelend. Ik snap echt wel in sommige gevallen dat je ads blokt. Het is af en toe werkelijk verschrikkelijk. Ik bedoel, heb je de web experience van de gewilde site wel eens bekeken? Dat is gewoon eerst 15 pop-ups wegklikken. Uh-huh. Dat is natuurlijk niet te doen. De eerste is die
cookie wall.
Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief? Oh. Want ja, dan in godsnaam een nieuwsbrief, die kunnen we goedkoop versturen. Daar verdienen we dan misschien nog wel een klein beetje op. En dan inderdaad nog eerst even de pre-roll afwachten. En dan nog een herinnering of je misschien push-notificaties wil.
Dus ook plugins die dat in, nou, laten we zeggen, 60% van de gevallen ook al die bullshit wegklikt. En als het dan lukt, en ik kom op zijn site, voel ik echt zo'n soort van opluchting door mijn lijf gaan. Dat ik denk, oh, wat lekker, ik hoef het niet allemaal zelf weg te klikken. Ja, dat is toch
overigens raken we met cookie wall trouwens ook nog een van de redenen dat mensen dus een adblocker aan hebben bij Tweakers. Want zo stellen zij, de cookie wall van Tweakers, die voldoet niet aan de regels. Want je moet bij net zo makkelijk als dat het is om alles te accepteren, moet je ook een knop hebben om alles te weigeren. Die heeft Tweakers niet. En dat voldoet op dit moment niet aan de wet. Ik ben daar zelf niet ingevoed genoeg in, maar ik denk dat die mensen gelijk hebben.
Dat is waar.
Zeg ik op persoonlijke titel overigens en niet als mede, als
spreekbuis van Tweakers.
Ja, dus het lijkt me dat ze gelijk hebben. Maar zij zien er dan een reden in van, oh, maar wacht even. Ja. Als Tweakers zich niet voldoende, niet 100% aan de wet houdt, dan hoef ik dat ook niet te doen.
Nou, mensen zijn over het allemaal heel goed in zelfrechtvaardiging. Dat snap ik ook allemaal wel.
Ja.
Dat je dat doet. Kijk, je hebt gewoon geen. Je neemt een beslissing. En je zet bijvoorbeeld een adblocker aan of je doet iets anders. En je hebt natuurlijk niet direct pijn ook weer van die actie. Die pijn leidt je ten eerste collectief.
Nul pijn. Het is zelfs een opluchting.
Het is zelfs een opluchting, inderdaad. En het enige is, op een gegeven moment gaat gewoon die publisher kopje onder. En dan heb je niks meer. Ja, dan halen veel mensen wel hun schouders op. Ja, ik denk dat het voor het hele online ecosysteem en niet heel goed is. Want wat hou je uiteindelijk over? Ja, fucking TikTok. Moet dat het al zijn waar we het van moeten hebben? Ik hoop het niet.
Om even aan te geven, weet je, hoe breed het probleem is. En dan moet ik zeggen, de MNOT gebruikersgroep zitten veel IT'ers in. Dus dat is niet helemaal representatief voor de samenleving. Maar uit een poll die Boba heeft gedaan met ons op Slack blijkt dat maar 7% zegt ik blok niks. 7%.
Ja, dat is echt schokkend.
Ja, dit is overigens een poll die niet optelt naar 100. Dus dat is niet helemaal precies 7%.
Nee, dat komt omdat mensen ook meerdere dingen aan kunnen klikken.
Ja, precies. Dus maar er is dus maar 7% van de respondenten, dus of in ieder geval 7% van de kliks gingen naar ik blok niks. Mm-hmm. Dus dat betekent, de overgrote meerderheid heeft een adblocker. En heel veel mensen hebben dan wel gezegd van, ja, maar ik whitelist de sites waar ik dagelijks kom en dat soort dingetjes. En dat, maar om even aan, ik weet de recente cijfers niet, maar ik weet dat we voor trackingsvrij gingen bij tweakers, zaten we op een gegeven moment ruim boven de 60% adblock. Dus dat betekent dat meer dan de helft, zeg bijna 2/3 van wat je normaal zou kunnen uitsferen als je inventory dat je kunt verkopen waar je geld kan verdienen, is er niet, bestaat niet. Omdat die mensen voor zichzelf hebben besloten dat zij niet hoeven bijdragen aan het economische model. Dat hoort bij een website als Tweakers.
Ja, ik vind het ook fascinerend dat het vanuit een technisch perspectief echt een asynchrone wedstrijd is. Want jij hebt een internetpijp, daar komen bitjes naar binnen. Nou, dan kun je al zeggen, ik laat dat weg met zo'n DNS-blokker. Dan heb je een adblocker die kan gewoon zeggen, ja, mijn browser moet dit plaatje, deze website tekenen. Ik verbied hem dat en dat te tekenen. Dan ben je er ook. Het is een kat-en-muisspel dat uiteindelijk zo'n uitgever nooit gaat winnen. Ik bedoel, die adblockers die blijven altijd beter dan dat jij ads kunt stiekem toch proberen te laten zien. Want dat doen sites soms. Die gaan dan van, ik zie dat je onze advertenties blokt. Wil je daar alsjeblieft mee kappen? Nou ja, kansloze wedstrijd. Ja. Uiteindelijk gaan die adblockers die melding weer weghalen enzovoort enzovoort. Dus je kunt die wedstrijd niet winnen. En dat is insane als je erbij stil gaat staan. Dat is een soort van diefstal plegen zonder letterlijk gepakt te kunnen worden. Dat je dan gaat jatten als de raven.
Ik ageer en ik schop er tegen, maar ik heb ook al in andere gesprekken gezegd van, graaf mijn graf op deze heuvel maar vast, want ik weet dat ik kom niet levend deze heuvel af. Deze oorlog ga ik nooit winnen. Nee. Dat snap ik ook wel, want het is inderdaad zo makkelijk en volgens mij, zover ik weet, niet letterlijk verboden. Je kunt in principe juridisch,
in algemene voorwaarden kun je dat uitsluiten.
Ja, oké, maar dat maakt het niet meteen wettelijk verboden.
Nee, dat is
dat betekent dan alleen maar dat platform het recht zou hebben om jou bijvoorbeeld de IP bannen of zoiets.
Ja, inderdaad.
Maar je komt er verder heel goed mee weg.
Ja,
alleen het is meer een morele discussie dan dat het echt een juridische discussie is. Dus ja, in die zin wordt het heel lastig om iets tegen te ondernemen anders dan appelleren aan het gerechtigheidsgevoel, aan het morele plichtsbesef of zo van, joh, denk erbij na dat als je inderdaad niet wenst bij te dragen op geen enkele manier, op een manier, hè, want van kliks kun je geen brood kopen, wordt er dan wel eens gekscherend gezegd. Ja, daar zit de waarheid in.
Maar kijk, wat ik dus fascinerend vind, of eigenlijk bijzonder, raar zelfs een beetje. Op een gegeven moment ging de muziekindustrie kapot door Napster en Kazaa. En toen heeft Spotify de muziekindustrie gered. Soort van tussen hele dikke air quotes.
Ja, dan mag ik wel hele lompe air quotes
bovenhangen. Niet natuurlijk. Want
toen kwam,
ik geloof 1 miljard streams levert je $40.000. Snoep heeft wel gezegd. Die had een miljard streams. Toen dacht hij, kreeg je een belletje van gefeliciteerd. Je hebt een miljard streams. Toen ging je navragen hoeveel hij daar verdient. Heeft een miljard streams, $40.000.
Ja, als artiest leef je van twee dingen. Toeren en merchandise.
Ja, en toen kwam mensen.
Oh, en endorsement deals. Die ook nog.
En toen gingen mensen films downloaden en toen ging Hollywood kopje onder. En toen heeft Netflix Hollywood gered. En de series trouwens. En nu gaan dus...
Daar kan ik ook nog wel een doosje over open trekken over die streamingmarkt.
Een doosje, dat is uit de tijd.
Maar wat je dus... Kijk, het is misschien niet gered als in weer de Gouden Bergen uit de 70's. Maar er zijn wel nieuwe partijen opgestaan die daarvoor niet bestonden. Die zich in een soort van gatekeeper, tussenhandelaarpositie hebben gewurmd. Mm-hmm. En een markt compleet op de kop hebben gegooid.
Ja.
Die dat zelf niet voor elkaar heeft gekregen. Maar hier is dus het eigenaardige dat mensen gaan adblocken. De advertentieinkomsten lopen terug. Uitgevers moeten mensen vinden die willen betalen. En elke poging daartoe lukt dan weer niet. Ik denk aan een Blendl. Wat is er allemaal nog meer geweest? Topics.
Ja, maar dan kom je dus op wat Daniel zei, dat mensen laten betalen per artikel gewoon niet werkt.
Nee, maar een Blendl is op een gegeven moment ook gewoon een tientje per maand worden in plaats van los.
Nou ja, dat is in principe net zoals dat Spotify eigenlijk niet voldoende. Kijk, dat is het ding. Artiesten bij Spotify bijvoorbeeld hebben inderdaad merch en tours en andere en endorsement deals en andere dingen.
Die hebben ook moeten pivoten.
Ja, maar een medium dat ze een artikel gaat aanbieden via een Blendl, alles, dat wordt dan op een gegeven moment alles. Er zijn dan te veel media afhankelijk van dat ene tientje per maand. Mm-hmm. Dat moet dan verdeeld worden door, ja, wat zit er allemaal bij dan op een gegeven moment? Volkskrant, Parool, Trouw, NRC.
Ja, dat was natuurlijk. Dus je Netflix kunt, was de enige. En op een gegeven moment werden er 20.
Het probleem is, dat kan niet uit.
Nee.
Die economisch werken gewoon niet. En dat is ook al vaak genoeg gezegd, zeker niet op journalistieke content, omdat het niet herbruikbaar is. Kijk, 70% van de kijktijd op Netflix is op de backcatalog. Is niet op recente originals. Dat is
ik voel me nog steeds als HBO Max 80% van de streamtijd gewoon Friends is. van alle mensen die dat thuis nog steeds
Netflix is wel de grootste. Die andere platformen doen allemaal iets meer nog wel op hun originals. Maar er wordt heel veel gewoon naar oude series gekeken. Die niks meer kost om te produceren. Hoger dan licensing. En daarmee fund je dat produceren van die tyfus dure originele producties.
Ja. En niemand gaat een achtergrondverhaal van 4 jaar geleden nog eens even lekker rustig.
Nee, dat is nee. Dus journalistieke content is over het algemeen na een week geen kloot meer waard.
Daar kun je muziek geldt dit nog veel meer.
Muziek wordt is helemaal
voor mensen, altijd relevant.
Mensen luisteren 100 keer naar Europapa bijvoorbeeld. En dat is gewoon
weinig
of 1000 keer. dat is een heel die economics zijn heel relatief gunstig. En je moet wel die streamen, je moet die artiesten uiteindelijk betalen, maar dat onderhouden van de catalogus is relatief niet zo duur.
Ja, we hadden het laatst nog.
En je kunt mensen 2000, blijven gewoon ervoor betalen.
Die top 2000, die lijkt elk jaar heel erg op zichzelf. Ja. En die artiesten, die blijven lachend heel erg rijk worden. Want die hadden toen nog deals waarin ze dat... dus dat kan met journalistiek niet, want je hebt steeds dat nieuwe... productie nodig.
Nee, kijk, het probleem lijkt niet zoveel op elkaar. Hè? Want de argumenten die ik dan bijvoorbeeld maak is... elke vergelijking gaat mank. Want als ik bijvoorbeeld zeg van... je gaat ook niet naar de Albert Heijn... en je gooit onderin 20% van je boodschappen... die je niet hebt gescand. En daar bovenop gooi je 80% van je boodschappen.
Ik
die je
wel mensen dat.
I know, dat doen mensen zeker wel. Maar dat voelt dan wel meer als diefstal. Dat is dan vinden we... En dan kun je heus wel zeggen van... mensen die onder de armoedegrens leven... ik snap dat ze doen. Tuurlijk, ik snap het ook. Maakt het niet minder diefstal. En dan krijg je... Als je dat dan vergelijkt met dit... En bijvoorbeeld ook met het stelen van content... van streamingplatformen die je niet afneemt... waardoor je de content gaat piraten... dan wordt vaak gezegd van... maar zij kunnen er toch ongelimiteerd uitsferen. Terwijl als jij een fles cola steelt van Albert Heijn... dan heeft Albert Heijn die fles cola niet meer. Mm-hmm. En dat maakt het een meer diefstal dan het ander. Ja, daar gaat het bij mij niet in. Je hebt gewoon te maken met een product. Daar heeft iemand een prijskaartje aan gehangen. Jij bepaalt voor jezelf... op welke reden ook, hoe je dat goed praat voor jezelf, maakt niet uit. Maar jij bepaalt dat het voor jou oké is op dat moment... om dat product voor €0 tot je te nemen. En dat is een hele rare... En ik heb nu dan bijvoorbeeld niet zozeer over het adblocken bij ons. Maar ik heb nu dan bijvoorbeeld meer inderdaad van die mensen die zeggen van... joh, de streamingmarkt is zo versplinterd en ik wil die ene film zien... maar die staat nou net op dat ene platform dat ik niet heb... Ik ga die lekker downloaden, want ik vind dat ik heb al 6 abonnementen. Ik mag heus wel die ene film nou even downloaden.
Mag je in principe niet, maar...
Nee, en dat is een hele rare gedachte, Konkel. En het is niet raar, want de meerderheid denkt zo, zeer waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar het is raar dat we voor onszelf goed praten... dat die vorm van diefstal mag wel. Sterker nog, ik lees mensen die dan reageren... nou, dat heeft niks met diefstal te maken. Ja, dank je de moeder. Als ik tegen jou zeg, dat kost dit... en jij neemt het mee zonder te betalen, dan heb je het van me gestolen.
Terechte rent.
Mic drop. Ja, en dit gaat niet eens over mij gewerkt. Nee, maar want jij had terecht de andere takken erbij waar dit eerder gebeurd is. Hollywood runde destijds op DVD's spotjes met... dan lieten ze zien dat iemand auto stal van... You wouldn't steal a car, would you?
Download a car.
En dan ging het over van... kopieer deze DVD niet, weet je wel. Zo probeerden ze dan van duidelijk te maken van dit is diefstal. Dus... Maar nog steeds in entertainment hebben ze daar gewoon heel veel problemen mee. Nog steeds zijn er heel veel mensen die piraten. Kijk, het is makkelijker geworden. En ik denk wel dat in comfort en service een belangrijk wapen ligt tegen piraterij. Mm-hmm. Want ik vind shit legaal kijken zo verschrikkelijk veel makkelijker dan shit illegaal kijken. Dat het niet eens meer bij me op zou komen om het illegaal te doen. Maar ja, hoe goed je het ook maakt, hoe allesomvattend het totale aanbod ook is. Mensen blijven piraten omdat ze gewoon vinden van... sorry, ik zit al op €150 in de maand aan abonnementen. En dat is ook heel veel geld. Ik begrijp het wel, maar het is niet oké.
Ja, en hoe goed je dat ook uit kan leggen... en hoezeer je dan ook gelijk hebt... het probleem gaat lekker door. Ja. De wereld draait verder. Ik vind het ook raar, want kijk, ik heb een keer zo'n documentaire gezien... over Nikolai Tesla... En die had op een gegeven moment het idee dat hij ook stroom zeg maar draadloos van A naar B kon brengen. En in zijn tijd leek het ei van Columbus, dus hetgeen waar je de volgende industriële revolutie mee ging winnen, hetgeen waar iedereen rijk van zou worden, is dus energie. En dat je dat zo efficiënt mogelijk van A naar B krijgt. Nou, die energietransitie die loopt nog steeds. Volgens mij hebben we dat nog steeds niet uitgespeeld. En dat is zelfs een groot probleem. Maar niemand wist toen dat de volgende echte revolutie, waar echt... alle bedrijven, zeg maar een top 7 rijkste bedrijven alle tijden uit ontstond, was gewoon data. Dat is gewoon het feit dat je data kinderlijk eenvoudig door de Atlantische Oceaan kunt transporteren, net alsof je naast iemand staat, dat soort telefoontjes kunt plegen. Nou, de bedrijven die heel erg rijk zijn geworden met data, die hebben dus heel veel baat bij het feit dat die data gratis de hele wereld om kan. Dat één product dat je maakt een oneindig keer aantal keer gekopieerd kan worden. En daarin zit ook gelijk de teleurgang van datzelfde fenomeen. Want omdat data gratis onbeperkt te kopiëren is, kunnen we films jatten, series stelen, muziek gratis luisteren en al die artikelen gratis consumeren. En ik vind het dus heel raar dat aan de ene kant dus Google en Facebook de rijkste bedrijven op aarde zijn, omdat zij de data hebben weten harnessen voor hun voordeel. En de klanten zijn hun bitch. De adverteerders zijn hun bitch. De uitgevers zijn hun bitch.
Profiteren zij ervan als er gepiraat wordt?
Nee.
Ze hebben er ook geen last van.
Zij profiteren van het feit dat data zich natuurkundig gezien gratis laat kopiëren. Mm. Nou, eigenlijk gratis. Zij weten dat in hun voordeel te hefbomen. Terwijl uitgevers daar nu juist aan de andere kant van de hefboom last van hebben.
Ik begrijp niet helemaal hoe zich dat verhoudt tot de discussie over
het fenomeen
het hebben van rechten en het schenden van auteursrecht.
Laat ik het anders zeggen. Oké, dus internet maakt sommige partijen heel rijk omdat internet zo goed werkt. En andere partijen maakt het heel arm omdat internet zo goed werkt.
Maar
Netflix, kan zo makkelijk al
Netflix
jouw
wordt er ook niet rijk zonder internet. Ze hebben toch ook gewoon.
Zij zijn ook rijk omdat internet.
Ja, maar alle streamingpartijen hebben toch gewoon breedband internet ook nodig. Dus het feit, sterker nog, hoe goedkoper het is om die data te sturen, hoe minder een Disney Plus toch ook aan kosten maakt. Dus dat is toch.
Precies, daar worden ze rijker van.
Maar dan zijn ze toch niet heel anders dan Facebook of Google?
Facebook en Google zijn de partijen die aan het langst.
Ja, maar je zegt net de grote databedrijven tegenover rechthebbers, maar eigenlijk zitten ze aan dezelfde kant. Want de rechthouders zijn Disney Plus.
Vergeten kanten. Sommige partijen worden
Ik snap niet welk puntje van weer te maken.
Het punt is dat
ik ook niet.
Je kunt data onbeperkt kopiëren. Sommige partijen worden daar rijk van.
Maar het mag
andere
niet.
Partijen worden daar heel arm van.
Oké, maar het mag niet.
Nee, okay, maar dat was ook niet.
Mensen doen het toch?
Ik vind het grappig. Ja, omdat je zegt, je kunt een pak cola stelen, maar dan heb ik een pak cola niet meer. Maar in dit geval steel ik iets en dan heb je het nog steeds. Dus ja, ik vind het wel net anders stelen dan zal stelen.
Maar dat is niet anders, omdat net als die cola is het stukje data wat jij gaat stelen en wat er daarna nog steeds gewoon is. Dus je kopie,
maar die een
je neemt een kopie mee. Nee, maar luister.
Nee,
die data is tot stand gekomen door geld. Ja. Daar zijn kosten gemaakt.
Oké, laat ik het anders zeggen. Je kunt niet één fles cola 100 keer stelen. En dat 100 mensen hem dan hebben.
Pittig slecht bewaakt fles cola.
Ja, dat wel. Maar dat kan met een film of een artikel wel.
Ja. Dus het probleem is daar nog veel groter.
Juist.
Ja, nee, maar kijk, ik vind het dus wel hetzelfde. Want inderdaad, dat punt wordt vaak gemaakt. Van omdat het is in feite een kopietje. Je downloadt een kopietje en het is niet zo dat Netflix hem dan niet meer heeft of niet meer aan andere kant
verkopen. Ja, en dat is een belangrijk deel van de rechtvaardiging. Dat ik zeg van, ja, maar hoor eens even. Je hebt het toch nog? Ik heb het niet gestolen.
Ja, je kan het toch
jij
nog
bent toch niet minder geworden?
Ja, nee, maar
een vorm van stelen die onbeperkt vaak
er
kan.
Is, precies, en er zijn kosten gemaakt om dat te maken. Mm. En op het moment dat te veel mensen het gaan stelen, dan kunnen de volgende keer die kosten dus niet meer gemaakt worden, want dan is het geld er niet.
Mm-hmm.
Kijk, en nu, dat vind ik ook nog wel een mooie, dat is ook een van de lekkerste die je gesfeerd kan krijgen in deze discussie. Ja, maar ik zou hem toch niet kopen. Dus ze missen helemaal geen omzet.
En dit wilde eigenlijk helemaal geen cola.
Dit is vooral ook een game piraterij. Ja, maar ik zou deze game toch net kopen. Spreek nu eens aan. Ik wilde gewoon alleen even kijken wat het was. Dus ik heb hem even gedownload. En ik ga ook niet online. Dus ik heb helemaal niet de betaalde versie nodig. Het is geen. Toevallig hadden we het hier in de Tweakers podcast ook over. Het ging allemaal voor emulatoren. En toen had iemand. Toen had iemand gezegd van ja, ik heb geen Switch. Ik wil ook geen Switch. Ik wil alleen deze Switch game even spelen. Maar aangezien ik toch geen Switch ga kopen, zou ik ook nooit de Switch game gaan kopen. Dus Nintendo
hebben ze niks verloren.
Nintendo leidt geen verlies. Nee, je hebt voor jezelf bepaald dat Nintendo Switch games ook maar gewoon op een PC speelbaar moeten zijn.
Ja, het is heel simpel. Ik heb geen geld, dus ik kan het niet aan jou geven. Dan kan ik ook niks van je kopen.
Als ik het steel, ben jij niet slechter af.
Dat is nog het ergste. Volgens mij hebben over het algemeen mensen die dat soort argumenten hebben zeker wel geld.
Ja,
ik wil niet iedereen natuurlijk, maar gewoon even. Net zoals dat je niet kan zeggen ze hebben geen geld, kan je ook niet zeggen ze hebben wel geld. Maar er zullen wij zijn die alles doen om niet te betalen,
ik ben benieuwd,
maar zeker wel geld hebben.
Een kanaal napraat op onze Slack, ben ik wel benieuwd. Want ik denk dat het ene stelen wel anders is dan het andere, maar eigenlijk dus ook wel slechter, zeg maar. In een zekere zin, omdat je het zo vaak kunt doen. Maar daar hoeven we niet uit te komen, want het is allebei stelen. Dus dat is niet zo interessant.
Ja, kijk, dat is ook een beetje. Op het moment dat je zo'n vergelijking maakt, wat je dan gaat zien, is dat mensen heel erg op je vergelijking ingaan. En dan gaan uitleggen waarom je mank gaat.
Ja, dat is...
ja, maar dit kun je niet met elkaar vergelijken. Want de colafles is een fysiek product. Als ik die meeneem, dan is er niet nog precies diezelfde colafles. Dus dan is het, dan heb ik die waarde meegenomen. En het gaat een beetje voorbij. Er wordt gewoon heel veel gedaan om maar niet te hoeven praten over waarom het een probleem is dat je iemands auteursrecht schendt. Dat je een illegale kopie van iets downloadt. Nee, we gaan inzoomen op waarom de vergelijking die gemaakt wordt naar andere vormen van diefstal niet opgaat. Waarom dat iets heel anders is. Ook een mooie is, gewoon tegen mij beginnen. Hey, maar jij hebt ook heus wel eens een keer wat gedownload.
Mm-hmm.
Vind ik een beetje zeggen als iemand die zegt van... ik vind eigenlijk dat mensen geen vlees meer moeten eten, man. Beter voor het milieu. Hé, maar wacht even. Jij bent toch met het vliegtuig op vakantie geweest? Is een beetje hetzelfde. Er wordt op de man gespeeld om maar niet inhoudelijk te hoeven... onder oog te hoeven zien dat het eigenlijk toch best wel een beetje heel erg hypocriet is... om shit te downloaden en dat het best wel diefstal is. Nee, in plaats daarvan gaan we even checken... Heb jij alles?
Helemaal zuiver.
Ja, ben jij wel 100% zuiver? Want als dat niet zo is, ja, dan heb je eigenlijk ook geen grond om deze discussie aan te gaan. Dat soort argumenten wordt gemaakt. Er wordt gewoon op de man gespeeld. En ik snap het ook, want het is voor heel veel mensen. Het is best wel. Stel dat je erover na gaat denken. En stel dat je meegaat in deze gedachte. En stel dat je dan achterkomt van: dat is eigenlijk niet tof wat ik doe. Het is niet leuk om op een gegeven moment te merken of te voelen dat je iets doet wat niet tof is. Dat is best wel vervelend.
Oh, maar dat heb jij ook heus wezenlijk gevoeld.
Zeg je?
Dat heb jij ook heus wel eens gevoeld.
En dat heb ik heel vaak gevoeld. Daarom weet ik ook dat het niet tof is.
Nou goed, we willen toch een kleine lans breken voor de gebruiker hier. Het is natuurlijk ook voor een het is natuurlijk ook al aangeleerd gedrag. En,
criminelen
de criminelen, ja. Die piraten. Het is aangeleerd gedrag, maar waar komt dat gedrag vandaan? Door ook gewoon een halstarrige weigering van zo ongeveer de hele entertainment- en media-industrie om met een fatsoenlijk alternatief op de proppen te komen. Kijk, nu is dat er. En nu in veel gevallen. En zelfs daar kun je echt nog heel veel van vinden. Series die zomaar verdwijnen.
De mate van versplintering ook die er nu is echt een nachtmerrie. Dus
absurde versplintering. Die markt is totaal overvoerd. Zowel met content als ook gewoon met verschillende platformen die ook continu wil samenstelling veranderen. Continu van prijs veranderen. Iedereen is nog aan het zoeken naar van wat is nou een beetje werkbaar. Muziek valt dan nog wel redelijk mee. Want dan heb je eigenlijk gewoon twee grote spelers. 2,5. Met Spotify, Apple Music en dan YouTube Music een klein stukje. Bestaat dat Tidal nog trouwens? En daar is
het. Maar goed,
we zijn vanaf 20 jaar op weg.
Napster bestaat zelfs nog.
En kijk, als je mensen natuurlijk... Kijk, met audio is het in eerste instantie met iTunes en daarna met Spotify relatief snel gekomen. Maar laten we ook niet vergeten dat ondertussen de opkomst van Napster en Kazaa en dergelijke varianten en de introductie van Spotify, is dat gewoon 10 jaar. Is dat gewoon een decennium.
Mm-hmm.
Waarin mensen aangeleerd is dat als je echt keuze wil hebben en echt wil profiteren, dat je dan gewoon gaat downloaden.
Mm-hmm.
En met video heeft het nog veel langer geduurd.
Mm-hmm.
En daar heeft de consumentenactie ook langer geduurd, omdat die files veel groter zijn. Dus die films moest je op een gegeven moment een paar gig downloaden, werd pas wat later voor veel mensen interessant en bereikbaar. Maar ook daar heeft het gewoon 10, 15 jaar geduurd voordat het daadwerkelijk een beetje een fatsoenlijk legaal model bestond. En in de tussentijd heb je iedereen gewoon aangeleerd hoe het ook kan. Ja, zie dat er maar eens uit te krijgen.
Maar dat is het punt ook wat ik net maakte met comfort. Ik denk dat de belangrijkste slag op dat gebied niet geslagen is door het feit dat brein boetes is gaan uitdelen. Nee, op een gegeven moment werden de streamingplatformen gewoon zo goed en zo compleet, tussen aanhalingstekens, dat de mensen op een gegeven moment ook zouden van het onthouden van die Plex server. Er zijn overigens zat mensen die dat waarschijnlijk nog steeds helemaal geautomatiseerd doen.
Ook met subtitles altijd.
Maar het werd op een gegeven moment zo makkelijk dat je op een gegeven moment niet meer handmatig je Usenet en dat soort dingen. Dat werd lastiger dan dat je gewoon op een legale manier via een streamingplatform ging kijken. Terwijl voor de echte doorbraak van de grote streamingplatformen was het online huren en dat soort shit. Het was ontslachtig.
De experience was kut, het kost ook nog eens geld.
Ja. Heel veel geld.
Geld is nooit het probleem geweest, zolang je zag dat mensen lachend een tientje betalen voor een goede Usenet server. Als je weet dat dat gebeurt, dan weet je toch ook dat ze een tientje van Netflix gaan betalen, als Netflix lekker compleet is. Ja, ik vind dat. Maar dus wat ik nu ook proef, en dat vind ik raar, we beginnen eigenlijk de aflevering met een best wel heftig statement dat de advertentiemarkt misschien wel een beetje verkloot heeft. En we eindigen de discussie eigenlijk met dat de gebruikers maar eens moreel gedrag moeten gaan vertonen. En dat is toch eigenlijk best wel grappig.
Nou ja, wat ze moeten doen, dat wil ik ze niet in. Maar ik wil alleen, mijn punt is meer, het is op een bepaalde manier. Ik zie het als immoreel. Ik ga niemand verplichten. Als jij voor jezelf kan goed praten dat jij een paar stream of helemaal niks afneemt en je hebt voor jezelf een reden waarom je dat zo moet doen. Ja, be my guest. Ik zit hier niet om tegen iedereen te zeggen hoe je het moet doen. Maar ik vind het immoreel en hypocriet.
Mm-hmm.
Want jij wil zelf waarschijnlijk ook graag betaald worden voor je werk. En dat is voor een make-up artiest die meewerkt aan Netflix-producties niet anders.
Dan moeten we de advertentiemarkt niet nog eens sneer maken voor we...
Nou ja, ik denk dat, kunnen slapen. Ik denk dat daar, daar zit wel het grootste deel van het probleem inderdaad. Ik denk dat voor zowel voor gaming als voor video als voor audio zoveel gebruiksvriendelijke en relatief betaalbare legale alternatieven bestaan, dat er niet echt een verantwoording is om te zeggen van hey, ik kies voor illegale consumptie. Omdat je daar verder ook niet echt privacy risico's loopt. Maar kijk je naar online media, dus van advertentiemarkt afhankelijke online media. Nou, die experience is gewoon over het algemeen super kut. Als je tenzij je voor bepaalde apps gaat betalen of zo. Maar in de meeste gevallen is het gratis of zelfs tegen betaling consumeren van online content best wel een kut ervaring. En dat komt voor een groot deel door de advertentiemarkt. Mm-hmm. En zolang je dat niet fixt, gaat die gebruiker altijd heel veel weerstand bieden. Gaan die adblockpercentages alleen maar oplopen. En dat is nu nog steeds een race naar de bodem. Waarbij de experience steeds kutter wordt. De tarieven steeds kutter worden. En er steeds agressievere methoden.
Steeds meer blocking. Ja.
En dat wat weer toch steeds meer blocking lijkt.
Ja. Maar als je als content aanbieder daar een legitieme... Als jij zegt van oké, we zien de bezwaren. Voor €3 in de maand zie je geen enkele ad meer.
Ja.
Is dat niet een dermate verre propositie dat als je dan nog steeds zegt, nou dat wil ik niet, ik ga gewoon adblokken.
Nee, ja, je moet gewoon alle ads van je platform of sodemieteren en je moet alles achter een login-rol zetten. Dat is wat de klant je blijkbaar oplegt. Want dat is je enige alternatief.
Ja, kijk, want dat heb ik inderdaad ook wel gezegd. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik ben gelukkig ook niet betrokken bij hoe product je verder over denkt. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat Tweakers is nu nog steeds gewoon volledig open. We hebben Plus gejiet en sindsdien is alle content gewoon weer...
Jullie hebben dus echt alles gewoon echt geprobeerd. Alles wat de gebruikers zeggen, ja, moet dat doen. Heb je allemaal geprobeerd, werkt niet.
Ja, maar het zou mij dus niet verbazen als inderdaad Tweakers als platform ook toegaat naar van die sites, dat je de eerste twee linia's van een artikel kan lezen en dat er daarna staat meer lezen.
Natuurlijk ooit in de toekomst één groot DPG-abonnement, toch?
Eén grote paywall.
Ooit? Dat gaat
ja, was natuurlijk met topics voor de krant al wel.
Maar dat Tweakers daar dan onder valt?
Ja, zou kunnen. Maar goed, uiteindelijk is het niet houdbaar. Uiteindelijk, dat is een hele... heel plat geslagen, maar uiteindelijk maak je als site gewoon een rekensom. Zoveel bezoekers. Dit zijn de totale kosten. Dus hoe het ook binnenkomt, we moeten per bezoeker X omzetten.
Dat is nu
dus,
toch ook...
En dat kun je dus terugleiden naar een bezoeker moet dit opleveren. Ja. En ja, dat kan niet uit op deze manier.
Dat is nu toch ook met Facebook gebeurd. Er werd op een gegeven moment in de EU gezegd van oké, je schendt alle privacy, dus je moet mensen de optie bieden om dat niet te doen. En dan zegt Facebook heel schijnheilig, maken we een betaald abonnement. En dan kun je daarna geen advertenties zien.
Malicious compliance
ook nog eens. Ja.
Gaan ze weer een zaak voor aan een broek krijgen. Hè?
Vergeet even hoe immoreel dat is. Ze hebben natuurlijk voor een deel wel een kaart in hun hand laten zien door daar een prijs aan te hangen. Die privacy en het niet zien van advertenties. Nou, zij zeggen dan dat is volgens mij een tientje of €13 of €6. Ik weet het, ik ben het niet. Ik ben
het vergeten. Dat pay for privacy niet mag.
Nee, klopt. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom. Ze hebben dus een soort van een prijs geankerd in een onderhandeling.
Wat de gebruiker waard is.
Dit is het uitgangspunt van wat een gebruiker ons waard is. Ja, dus blijkbaar is ergens tussen de €6 en de €13 een Facebook gebruiker waard per maand.
Ja, maar zo rekenen ze natuurlijk altijd. Want zo bepalen ze ook een advertentietarief. En uiteindelijk zo rekenen ze ook elke adverteerder. Hè? Wat is uiteindelijk een lead of een klik of een sale? Wat is uiteindelijk waard? Dan kun je gewoon een bedrag aanhangen. En dan kun je dus net zo lang advertenties blijven pompen totdat je uiteindelijk...
Dus, maar in een hypothetisch scenario zou ik zeggen, oké, als ik Facebook een kwart van de tijd gebruik, dat is een tientje. Dat is dus 100% van mijn tijd €40 waard. En die €40 moet dan verdeeld worden tussen alle media die ik consumeer. Of zo? Dat is natuurlijk heel lastig. Om hier uiteindelijk, want het wordt een soort flat fee ding dat niet meer groeit en niet meer krimpt na verloop van tijd. Als overal waar ik iets wil consumeren voor moet gaan betalen.
Of gewoon ads kijken.
Ja, daar heb je wel weer een punt. Ja.
Maar dat wil ik
gewoon betalen. Ik haat ads.
Nee, maar als gebruikers geen ads willen kijken, fine. Dat kan. Ik snap het wel. Alleen dan dwing je dus de aanbieders tot tot het model, wat het enige andere model wat werkt. En dat is simpelweg betalen voor content.
Maar dan gaan mensen het ook jatten.
Maar je moet er wel eerst bij kunnen.
Ja. Ja, kijk, en
dat, Netflix kun je in principe niet stelen.
Kijk, en dat is het ding. Ik vind in principe dat jij... dat iemand die zegt... hoor eens, ik heb geen zin om geld te betalen om niet getrackt te worden. Ik vind dat een recht is voor mij om niet getrackt te worden. Vind ik een fair punt. Maar de counter die je dan van de contentmaker krijgt is... onze content kost geld. En hoe je daarvoor betaalt maakt me niet uit. Of je dat dan met je portemonnee doet of met je ogen. Maar je mag het niet... Je mag het niet consumeren als jij 0 euro bijdraagt. En op dit moment kan dat dus nog vrij makkelijk wel. Ja, ik hoop dat tweakers zo open blijven als het nu is. Want ik denk dat de kracht van de site is. Maar ja, het is niet uitgesloten dat je gedwongen wordt om inderdaad achter een betaalmuur te gaan. Helemaal. Ja, en dan inderdaad gewoon voor flat fee toegang bieden. En niet per artikel. Ja, niet dat het internet en dat tweakers daar leuker van wordt.
Je kan al de top 5 in de prijs alleen maar zien als je betaalt. Bijvoorbeeld.
Ja,
trouwens. Nee, maar serieus, op een gegeven moment moet je aan dat soort modellen gaan denken, hè? Ja. En waarschijnlijk, gelukkig hoef ik dat niet te verdedigen. Maar dat is uiteindelijk waar de marktomstandigheden je toe dwingen. Ja, en het is niet anders. Kijk, het last natuurlijk is voor jou. Jij hebt ook geen moreel recht om te betaald te worden voor je content. Hè, dat het bedrijf waar jij voor werkt op een gegeven moment besloten heeft dat het een interessant commercieel model was om op deze manier te werken. Dat is leuk voor jullie. Mm-hmm. Maar je hebt geen moreel recht op die positie. Nee. Als het niet meer werkt, dan werkt het niet meer. Nee, wat moet je dan doen?
Maar het werkt niet
sluiten
meer.
En iets anders
op het moment dat er 0 views op zouden zijn, werkt het niet meer. Maar op het moment dat er 100.000 views op zijn, maar je verdient er niet op omdat al die 100.000 mensen hebben besloten een adblocker aan te zetten.
Ja, dan werkt het net niet.
Dat is wel heel flauw van die mensen. Maar dat maakt voor de conclusie natuurlijk niks uit. Je model werkt niet.
Nee, oké. Precies. Maar en dan kom je dus inderdaad, wat jij net zei, dan wordt dus die vicieuze cirkel naar beneden. Dan gaan we dus andere dingen verzinnen om toch eraan te verdienen. Zie je trouwens ook niet alleen bij media. Zie je bijvoorbeeld ook bij games. Er wordt nu heel veel gepraat over Dragon's Dogma 2. Is een game die je gewoon full price koopt, maar er zitten microtransacties bij. En dat zijn bijvoorbeeld timesavers, zodat je dingen sneller kunt doen.
Ja, leuk.
En er wordt enorm over, en ook een aantal, ik heb ze niet helemaal goed uitgezocht. Maar los van wat het is, best wel fishy. Je betaalt 60, 70 euro voor een game en dan kom je ook nog een minuutje tegen waarin je extra dingen
kunt lappen.
Ja, maar waarom is dat? Omdat ook daar gewoon...
Het werkt.
Het werkt, maar het is nodig. Het is niet de rijken willen nog rijker worden. Het is de rijken willen graag games blijven maken. Als je ziet hoeveel studio's er momenteel sluiten, in geldnood zitten. Er wordt in de hele game-industrie wordt knijtertje hard gesneden momenteel. Dat is echt niet uit luxe. Dat is gewoon puur uit... Het gaat niet zo goed. En dat komt ook omdat in coronatijd er overal veel te veel mensen zijn aangenomen. Want toen was het echt een enorme boom. Iedereen zat thuis. Iedereen was aan het gamen. Dus die correctie zie je nu. Maar ja, daar wordt ook gewoon gekeken naar verdienmodellen buiten die initiële verkoop. Heel veel partijen gaan nu naar games as a service. Je koopt een game en dan hoopt de maker dat jij gedurende de seasonal updates die er komen, meestal eentje per kwartaal of zo, dat je die dan ook koopt voor een tientje extra, zodat je het hele jaar blijft spelen. Zodat je misschien nog een keer een skin koopt tussendoor. Want je wil die consument gebonden houden, want ook daar is de concurrentie gewoon moordend. En je moet meer verdienen dan die 60 euro die er is.
Ik blijf het wel een probleem vinden, want Daniel zei net terloops van, hey, het is verdomd lastig om te stelen een film die op Netflix staat. Maar dat is natuurlijk niet waar, want de Pirate Bay bestaat nog steeds. Dus ik kan die film juist heel makkelijk
andere
stelen.
Bron.
Ja, precies. Alleen, dus ik heb wel zo in mijn hoofd, zolang je één gebruiker hebt die betaalt voor jouw content, kan die content gestolen worden. Dus dat is gewoon heel lastig om helemaal dicht te...
De enige manier is om het zo inconvenient mogelijk te maken.
En dat is dus wel, dan heb ik eigenlijk al het kruid wat ik hier in dit document sta wel voor mezelf verschoten. Dus je hebt bijvoorbeeld bij NRC ook paywalls. Dus dan stuurt iemand een artikel op Slack of in een WhatsApp groep. En dan ga je erheen en dan moet je betalen om het te zien. En dan zeg ik of ik lees het niet, of stuur even dat artikel. Ja, dat doe ik wel eens. En soms krijg ik dan dat artikel. En er zijn ook sites waarmee je dat kan omzeilen. En dan steel ik dat artikel, zeg ik er netjes bij. En dan ben ik een hypocriete, immorele klootzak. Maar dat doe ik dan. En dan lees ik dat artikel. En dan denk ik, dankjewel. En dan kom ik daarna niet meer bij de NRC totdat iemand weer een artikel linkt en ik dat weer ga stelen. En ja, dan merk je al die dynamiek ook voor de sites die zeggen, ja, je dwingt ons om het nu met een betaalmuur te fixen. Mensen toch in dat steelreflex schieten. Inclusief ikzelf.
Het is niet een steelreflex in die zin dat jij bewust bij jezelf denkt van, ik ga dit nu stelen. Jij redeneert gewoon van, ik heb geen NRC-abonnement.
Je praat erover,
ik heb geen NRC-abonnement, ik hoef geen NRC-abonnement. Ik wil alleen van dit lezen, zodat ik inderdaad mee kan praten. Ik vind dat een hele menselijke gedachte dat je dat niet wil. Alleen ja, de mediawereld is wel een van de weinige markten in de wereld waar jij voor jezelf kunt bepalen... Ik wil dit hebben. Oeh, dat kost dat. Nee, het kost 0 euro.
Ja, films en muziek dus ook.
Ja, nee, maar
dan houdt het wel op.
Dingen die je via internet kunt verkrijgen, ja, zeg maar.
En porno trouwens, kun je ook gratis ook krijgen.
Ja, nee, maar alles,
helemaal niet genoemd. Alles arme mensen in de porno-industrie. Hey, laten we daar eens anders voor
breken. Die worden pas genaaid.
Is een goede podcast over trouwens, de Pornhub Empire. Weet je, volgens mij het Understood, heet dat volgens mij. Is een tipje als je wil weten hoe dat de rise en fall van Pornhub. En hoe je dus inderdaad ook, daar komen dan ook makers van het eerste uur aan het woord die de opkomst hebben meegemaakt en die terugkijken op.
Met een link in de show note.
Die daar daarmee zijn samen. Maar dat is inderdaad best een goed voorbeeld van er komt iets op. Het is een ding. Het maakt in eerste instantie heel veel kapot. En daarna leren steeds meer partijen ermee samen te werken. En dan wordt het op een bepaalde manier iets nieuws. Maar ja, daarin is porno en ook Netflix en ook Spotify gewoon anders. Omdat daar is op een gegeven moment een model uitgekomen dat soort van werkt. Spotify niet goed genoeg voor de makers die erachter zitten. Maar nee, daar is wel iets uitgekomen.
Dat paradigma ook weer niet.
Daar is wel iets uitgekomen wat op een gegeven moment een soort van houdbare situatie. En die houdbare situatie die heb je gewoon niet op het gebied van de NRC, waar jij dan incidenteel een artikel van wil lezen. Want je kunt daar nog steeds veel te makkelijk zeggen van ik hoef niet te betalen voor dit artikel. Ja, dat is wel gewoon een probleem. Ja.
In de streaming videomarkt heb je overigens die houdbare situatie ook nog niet, hè? En daar,
ja, streaming gaat heel slecht, hè? Wist ik helemaal niet.
Ja, dat gaat best wel. Daar heb je dus een soort van situatie waarbij de consument en de studio's en de platform elkaar in een soort death grip hebben. Een soort van Mexican standoff heb je. In 2023 groeide de wereldwijde markt van klanten van streaming video services met 165 miljoen. Maar er waren ook 141 miljoen opzeggingen. Mm. Dat betekent dat je maar een netto groei hebt van 24 miljoen abonnementen wereldwijd.
Ja.
Dus serial churning is een gigantisch probleem in
deze
markt.
Ik ken heel veel mensen die inderdaad een maandje van het een nemen, zootje bintje, maandje van het ander, zootje bintje.
Ja. En waar gaat dit model dus stuk? Gelukkig krijgen mensen dus heel veel evergreens, heel veel oude shit, want dat kost niet meer zoveel om te maken. Maar waarom abonneren mensen zich op een streamingdienst? Vanwege de originals, vanwege exclusieve series. Wat is het kenmerk van die exclusieve series? Ze zijn tyfus duur om te maken. Tering duur. Dat kost tientallen miljoenen per aflevering soms. Maar die heb je wel nodig om klanten binnen te halen. Want als je ze niet hebt, krijg je überhaupt geen klanten. Die vervolgens na één serie binge of twee series binge en dan doodloop weer opzeggen. Dus wat moet je doen om dat nuttig te maken? Je moet die abonnementen steeds duurder maken. Daarom kost Netflix tegenwoordig 18 euro. En gaat HBO naar, wat ik veel, een tientje of zo?
Ja, als je die aanbinding hebt en je doet niks, dan gaat je prijs wel ietsje omhoog. Niet veel, maar je blijft 50% korting houden. Alleen je gaat naar het 1080p.
Ja, Disney is volgens mij inmiddels 12 of 13 euro. Dat begon ook op 8 euro. Dus die tarieven worden, dat aanbod wordt steeds schraler. Die tarieven worden steeds hoger.
Waardoor het steeds meer lijkt.
Wordt dus steeds hoger. Precies. En zo zit je dus met elkaar in ook weer een soort van death spiral, waarin niemand wint. Dus
je moet eigenlijk één dienst hebben van een tientje en die heeft dan Game of Thrones en Friends en Grey's Anatomy en Stranger Things en The Walking Dead. En dan,
ja, maar dat kan dus helemaal niet.
Dan ben je dan, kan gewoon.
Jij noemde net het voorbeeld van, ja, maar mensen betaalden ook een tientje per maand voor Usenet, dus de willingness is er. Dat tientje
is gewoon niet genoeg.
10% misschien van wat er eigenlijk nodig is. Ja, minder nog.
Om de kwaliteit te maken die de consument wel wil hebben.
Ja, dat klopt.
Ik heb nu op dit moment, en dan vergeet ik vast nog een paar, maar ik heb sowieso Netflix, Disney Plus, HBO, Videoland,
OnlyFans.
Prime, OnlyFans.
Nee, dat is geen flat fee.
Die vijf sowieso.
Dat is ondermaat.
YouTube Premium, Spotify, die ook nog wel. En dan vergeet ik vast nog één of twee platformen die ik ook nog heb. Maar die heb ik allemaal simultaan. Die heb ik ook altijd doorlopen.
Maar ik heb ze allemaal. Als je een tv koopt en er staan allemaal apps op, dan heb ik allemaal.
Ja.
Ik weet niet eens wat ik niet heb. Volgens mij heb ik alles.
Ja, ik kan niks niet. Ja, Paramount.
Ik heb geen Videoland.
Heeft Paramount nu ook hier streaming?
Ja, ja, ja. Ja.
Die heb ik volgens mij niet. Dat is de enige.
Sky Showtime
heb ik nog niet.
Die heb ik wel.
Heb ik wel.
Nice.
Als je die nog niet hebt,
maar
dan
ik heb geen, ik heb
dat
geen NLZ voor
prijs voor de rest van je leven.
Ja, jammer, heb ik gemist. Chill.
Hey,
aanbod is echt.
Ja, die download ik nog net.
Ja, maar soms heb je Star Trek nodig in je leven.
Nee, dat heb je niet.
Zullen we nog wat vragen?
Ja, die wil ik graag. Ik vind toch, hè? Als we hier met z'n drieën zo zitten,
ik
zou een Joost Schellevis moeten doen. Zal ik maar stellen, want ik ga toch geen antwoorden geven.
Ik heb mijn Joost Schellevis al gedaan. Ik heb net Dixie Tarrente.
Oké. Okay. Nou ja, dan,
nee, ik heb niet de vraag gedaan.
Oh, zo.
Ik heb een Joost gedaan door Tarrente in de podcast. Dat is wat Joost altijd doet, Rando.
Joost Schellevis, ook van de NOS. Vinden jullie advertenties omzeilen en blokkeren ook immoreel als er geen optie is om trackers te weren?
Dat impliceert dat tracking in beginsel immoreel is. Ook.
Ja, het is geen wet.
Het legt weer zeg maar een soort van recht om zelf te bepalen of je wel of niet meegaat in de propositie die de aanbieder van de content bij jou neer heeft gelegd. Namelijk, ik heb content, dit is dit, daar zet ik een advertentie naast, zo kan ik het bekostigen. Jij mag naar mijn site komen, maar dan is dit hoe we het gaan doen. En deze vraag impliceert in feite dat je daar zelf een keuze over mag maken. Maar in dit geval, wat ik net zei, ik vind het wel aan de contentaanbieder om een alternatief te bieden. Als jij mensen hebt die echt geen ads willen zien, echt niet getrackt willen worden, ja, dan vind ik dat je daar zelf als medium iets mee moet. Dan zeg van, nou, oké, prima, dan mag jij betalen gewoon met je euro's.
Ja, als je dat niet doet, wordt
het wel... Joost, als je die optie niet hebt, is het dan moreler om een adblock... Even los van het feit dat dat niet echt kwantificeerbaar is, maar... Ja, ik ben geneigd om ja te zeggen. Als je het niet kunt uit, als er geen optie is waarbij je het op gewoon een legale, meewerkende manier kunt uitzetten, dan ben ik geneigd om te denken van ja, dan snap ik het beter.
Mijn antwoord zou zijn: het is wel immoreel. Ik snap dat je kunt vinden dat die site trekt jou. Dus 1 immoreel plus 1 immoreel is 0. Noem maar. Als je dat vindt, kan ik je volgen. maar ja. Heb je niet zoveel aan.
Ja. De vervolgvraag die Joost bijzet is natuurlijk ook valide. Als je in de privacy pop-up klikt op alle trackers weigeren, voor de duidelijkheid, en daarmee ook alle banners blokkeert, is dat dan ook onethisch? Ook als je het daarom doet. Ja, kijk, in principe wel. Alleen heeft de wet natuurlijk gezegd, deze optie moet in de site zitten. Dus ja, wat is dan onethisch? Maar in principe zeg je op dat moment wel van, nee, ik wil geen ad zien op deze site. En nou, als je geen abonnement hebt, dan maak je dus nog steeds wel diezelfde bewuste keuze van, ik wil niet...
Want in de praktijk is dit niet zo. Ik klik altijd op alleen essentieel. En ik zie nog steeds soms ads... Dat is niet waar, want ik heb een adblocker. Maar dan, dat verwijdert toch niet alle ads?
Zo hangt vanaf hoe dat ging.
In principe wel. Als je, volgens de huidige regels, waar nog lang niet alle sites aan voldoen, maar volgens mij moet je inderdaad kunnen opt-outen van alle reclame en alle tracking.
Kijk, als je alleen maar ads hebt waar tracking in zit en je wijst op alle trackers, dan heb je geen andere keuze. Dan kun je alleen maar conformeren aan die keuze van de consument door het uit te zetten. Dat is overigens wel, dat is hoe de uitgever het ingericht heeft. Ja. Goed, als je dat aanbiedt, maar kijk, dan moet je ook wel
dat als jij een sales team bent en je mag direct aan adverteerders iets verkopen en dan zeggen, nou, er wordt niet getrackt, dan zeg je dus, oh ja, ik heb 20% van de gebruikers die blokken mijn ads omdat er een tracker in zit. Wil jij dan alsjeblieft adverteren aan hen, aan die groep moeilijke mensen die allemaal
of ads aanleveren hebben. Die geen tracking bevatten. Ja. Ook, hè? Kan gewoon.
Dat is een lastige heuvel voor die sales boys.
Ik heb nog wel een mooie andere vraag van de heer Boba. Een mooie twist op iets wat wij net hebben gezien. Een goede discussie berust op feiten. Vaak worden die gegeven door respectabele en grote nieuwsbronnen. Het is dan lastig als die feiten achter een paywall staan. En dan worden paywall omstelsites gebruikt. Mijn vraag is eigenlijk, zorgen paywalls en andere gesloten informatie ervoor dat de maatschappelijke discussie en democratie in de breedte een knauw krijgen, omdat feiten minder toegankelijk zijn?
Hij speelt eigenlijk een Uno reverse kaart.
Ja, hij zegt eigenlijk van ja, jullie maken het probleem alleen maar groter met je paywalls.
Nou ja, dit is wel...
De antwoord op zijn vraag is dus ja, natuurlijk inderdaad de maatschappelijke discussie en de democratie in de breedte krijgen een knauw als al die dingen achter een paywall staan. Maar waarom staan ze achter een paywall?
Ja, maar goed, dit is een pleidooi voor het afschaffen van boekenprijzen. En dan moet je ook gewoon zeggen van, nou jongens, loop maar naar een boekenwinkel. Je mag elk boek gewoon gratis meenemen. Want ja, feiten moeten toch toegankelijk zijn.
Wat dacht je van?
Dat is wel trouwens wat de Pirate Bay ooit riep. Hè? Ja. Van, ja, kennis, ja, dat...
Weet je, dit is eigenlijk een pleidooi voor gratis educatie.
Oh. Ja.
Wereldwijd.
Ik vind wel, maar even...
In Nederland bovendien, feiten zijn toegankelijk. Want ja, iedereen kan op zoek naar feiten. Het grote namelijk kenmerk van feiten is dat ze bestaan.
Wauw.
Doe je eigen onderzoek.
Maar wow, ja, Daniel, jij schetst aan het begin van de aflevering die driehoek. Gebruiker, adverteerder, uitgever. En het blijft in de discussie elk maar terugkomen dat we het hebben over de uitgever en de gebruiker. En dat die adverteerders waarvan we hebben gezegd, die hebben het verkloot. Voelt steeds een beetje alsof ze vrij uitgaan of zo. Zo van, die zijn de lachende derde. Die hebben
zoiets
die gebruikers en die uitgevers zoeken jullie dit probleem even uit. Dan blijven wij gewoon trekken en hele irritante reclames maken.
Ja, wie betaalt bepaalt, hè. En uiteindelijk is het niet dat die andere spelers in de markt in staat zijn geweest om de adverteerders daadwerkelijk pijn te doen.
Dat is wel, ze zijn de enige in de driehoek met een lekkere zak geld. Ja, kut.
Ja, want omdat ook niemand, zeker de uitgevers niet, hebben ook geen belang bij om een adverteerders pijn te doen. Maar dan krijg je helemaal niks meer.
Ja.
Dus die machtsverhouding klopt niet.
Ja.
En dat is het issue. Kijk, als je zo zou kunnen zeggen, als je een soort van massale opstand zou krijgen waarin je zegt van, nou jongens, we kopen nooit meer wat op basis van een online ad. Ja, dan gaat er wat veranderen. Maar ja, zie dat maar eens te organiseren.
De vragen gaan niet over hen, de rants gaan niet over hen. Het immorele gedrag wordt daar niet benoemd. Het is fascinerend hoezeer ze tussen
het... Uit de schot blijven, ja. Nee, maar dat klopt. Daar begon ik natuurlijk wel mee. Van, ja, uiteindelijk heeft de advertentiemarkt dit verfuckt voor iedereen. Terwijl ze daar zelf heel weinig consequenties van hebben ervaren. Zullen ze zelf wel eens anders over denken, want het is soms niet heel makkelijk geld verdienen hier. Maar ja, zij hebben wel het minste last van het toxische ecosysteem wat is ontstaan.
Ja, en kijk, een uitgever zal er ook niet boven staan om de abonnementsprijs een beetje te verhogen als ze ermee wegkomen en dan meer geld verdienen. En die eindgebruiker die zal er ook niet voor schromen. Dus iedereen is een mens in deze hele driehoek.
Daar zoek je naar. Je zoekt naar een verhouding met alle stakeholders, om maar een kutwoord te gebruiken, daarin, waarin iedereen een beetje wint.
Ja.
En dat is er niet.
Ja. Ik heb nog wel een andere vraag, waar die nog wel een leuke kant op gaat. Margriet die vraagt, wat denken jullie over het gebruik van VPN? Het gebruik hiervan varieert enorm, van goedkope streamingabonnementen via Indiase VPN tot op vakantie in het buitenland sport kijken via de NPO. En naar mijn mening is het niet allemaal even fout. Nou, ik ben het daar in beginsel mee eens. Ik vind, als jij in verwegistan zit en jij wil NPO kijken en jij moet daar een VPN vragen, dan heb ik daar echt nul problemen mee. Ook omdat waarschijnlijk
als je Nederlandse belasting betaalt.
Ook omdat waarschijnlijk de content die NPO op dat moment uitzet, die zul je waarschijnlijk niet in verwegistan in je eigen taal kunnen gaan kijken. Dus daar heb ik sowieso geen problemen mee. Ik vind die andere een stuk interessanter, want ik ken een heleboel mensen die bijvoorbeeld YouTube Premium hebben, maar dan wel op een Indiaas account met een Indiaase creditcard. Argentinië was een tijdje ook heel. Die is nu nog
gewoon met een Nederlandse creditcard, hoor.
Maar er zijn een heleboel mensen die echt kenners zijn op het gebied van welke streaming sites je kunt afsluiten met een creditcard. Ik doe dat dus niet.
Ik ga deze bel wel even vangen in mijn nek.
Ik doe dat wel.
Ik doe dat ook.
Ja, ik doe dat dus niet.
Er zijn grenzen, hè?
Ik vind het smerig. Ik vind het ook heel vervelend dat YouTube Premium, als je het slim hebt gedaan, 40 cent kost via per maand.
Dat is wel €1,59. Afhankelijk
van
de wisselkoers.
€2,90.
Ik heb vandaag iemand,
elke maand als de wisselkoers anders.
Ik heb vandaag iemand in een chat waar jullie ook in zitten, iemand horen zeggen 40 cent. Dus,
ja, als je family hebt en je deelt dat met 5 mensen wat kan,
ja, dan.
En dan is het effectief 40 cent per maand.
Nou goed, zeg 1,90, zeg 2 euro. En ik betaal daar volgens mij €12,99 per maand voor. Ja, maar
held.
Google in Nederland maakt hele andere kosten dan Google in India. En dan kun je zeggen, ja, maar Google is Google. Ja, ook daar geldt gewoon dat ze gewoon per territorium afgerekend worden. En dat je speelt een spelletje in het territorium waar je leeft.
Ja, maar ook hier, dit is wel weer gek. Dus in mijn brein, hoe dit balletje rolt, is eerst naar, ja, maar ik gun YouTube niet zoveel geld. Weet je hoe rijk die zijn? Dus ik bedoel, ik ben hypocriet. Al die kutargumenten van die gebruikers heb ik zelf ook. Terwijl YouTube is wel weer zo'n tussenhandelaar die eigenhandig bepaalt wat al die contentmakers krijgen. Dus hoeveel ik ook betaal, ik vraag me af of dat geld naar die content creators gaat. Dat zou de paradigma nog kunnen veranderen voor mij.
Dat is zo. Nee, je krijgt als creator krijg je ook voor een deel premium inkomsten.
Maar is dat meer of minder afhankelijk van waar die mensen kijken?
Ja.
Daar moet ik wel bij zeggen, wat ik in ieder geval begrijp van de Nederlandse YouTube-makers die ik dan ken, is dat YouTube nou niet echt een cash cow is. Het is echt tyfus moeilijk om geld te verdienen met YouTube.
Ik betaal
ook niet omdat ik via YouTube, ik betaal simpelweg omdat ik inderdaad geen advertenties wil kijken.
Ja.
En ook omdat ik met mijn scherm uit filmpjes wil laten doorspelen.
Ja, maar
en daar kun je, en zei hem tegen mij, oh, maar dan kun je gewoon een plugin voor installeren. Ja. En dan kun je dat gewoon doen zonder te betalen.
Ja, ik kan wel meer.
Die persoon is nu dood.
Wat?
Nee, grapje.
Jezus, jeur. Ik wist dat het je aan het hart ging. Maar dit gaat ver. Ja. Dat is pas immoreel.
Het is op zijn meest onethisch.
Ja, ik vind.
Nee, dat was een grapje. Maar ja, neem om even aan te geven hoe ingeburgd is. Iemand die dus inderdaad, en dat was gewoon heel lief bedoeld. En die zei van, oh nee, maar daar hoef je niet voor te betalen. Daar is gewoon nu een plugin voor. Super makkelijk. En dan kun je gewoon naar het scherm uitzetten en doorluisteren. Ja, bedankt voor de tip.
Ik zag laatst per ongeluk wat YouTube-video's met reclame aan. Ik dacht echt van nee. Gewoon nee.
Weet je wat ik filijn vind? Ik betaal dus zelf voor YouTube Premium. Maar ik heb ook nog een ander Google-account van mijn werk.
Mm.
En daar geldt dat niet op. En soms moet ik gewoon bepaalde dingen doen die ik even met mijn werkaccount doe. Ook omdat alles anders al mijn recommendations door mag lopen. En dan heb ik dus wel ads. Ja. En denk ik, ja, maar Google, ik ben toch gewoon mezelf. Geef me alsjeblieft gewoon op twee accounts die premium rechten. Nee, dat is niet hoe de wereld werkt.
Nee.
Dus dat vind ik wel. Dat ik denk, aha, you groot kapitaal bastard, you.
Yep. En ik kijk aardig wat YouTube. Dus ik gun het die mensen eigenlijk best wel.
Ja.
Daniel, ik zie jou scrollen. Zie jij nog een leuke vraag?
Oh, wacht. Ja, ik was eventjes naar onze YouTube-inkomsten aan het kijken. Hoe dat precies eruit zag. Ja,
geld.
Ja, dat mag dus niet meer. Hè? Dat is jammer.
Ik heb anders ook nog een andere tussendoor.
Ja, doe maar, ja.
Rick B., dat is een vraag die vooral verandert aan mij is, denk ik. Rick B. zegt, ik verwijs binnen de Slack regelmatig naar de Code of Conduct als er artikelen worden gedeeld via een paywall omzeil website. Maar wat vinden jullie daar nou van? Mag het? Vraagteken.
Nou, dat kan ik wel vertellen aan Rick B., want we hebben hier namelijk best wel uitgebreid discussie over gehad
met
een aantal admins. Lang verhaal kort. Je kunt op onze Slack praten over hoe je films en series downloadt. Je kunt op onze Slack linkjes sturen, waardoor je artikelen stout kan lezen. En kijk, als dat terloops en niet doelmatig gebeurt, zoals een gesprek soms loopt, en twee mensen klikken daarop, dan ben ik van de lezing dat je denkt, ja, weet je, anders heb je dit gesprek in een WhatsApp-context en dan ga je het niet op onze Slack doen omdat het hier verboden is. En dan stuur je het bij elkaar in een DM. Zeg maar, als het dat niveau blijft, vind ik het een gesprek tussen mensen onderling die dat gesprek toevallig hebben bij ons op de Slack. Kijk, als jij in een kanaal gaat channelen nu nieuw artikel te lezen van de NRC, klik hier om het gratis te kijken, dan wordt het meer doelmatig. Ja, dat vind ik niet oké. Het is eigenlijk allebei niet oké. Maar van het ene hebben wij gevoeld van, ja, dan is het meer een gesprek onder mensen. Ja. Toevallig is dat hier.
Waarbij ook handhaving en gezelligheid wel een rol speelt.
Ja, als je dat allemaal moet gaan handhaven.
Niemand heeft bij ons zin om 24/7 met een politieagent een beetje op te gaan zitten
betalen
kijken.
Om de Slack te gebruiken.
Ja,
want dan krijg je verklikcultuur erbij cadeau. En dat vind ik ook niet leuk.
Ja, gaan we straks de profielen van alle Slackers verkopen.
Dus met die verstande dat het inderdaad niet juist is. En dat je het ook niet moet aanmoedigen. En best elkaar even mag aanspreken van, joh, moet dit nou echt? Dat is een beetje de denkwijze.
Ja.
Maar het is lastig, ja, zeker. Je ziet het onder je ogen soms gebeuren. En dan denk je van, ja, heb ik nou zin om hier weer een relaas over te maken? Nou, we maken wel deze aflevering. Dat vind ik, moet gezegd zijn. Dat is toch ook wel heel erg.
Nou ja, ik ben natuurlijk van alle admins en eigenaren, dat zijn wij twee dan, wel degene die er het stelligst in is en die eigenlijk zou willen dat het gewoon outright verbieden, maar inderdaad met het oog op haalbaarheid en ook hoe groot het probleem is in vergelijking met hoe draconisch de maatregel zou moeten zijn als we zeggen van dit mag pertinent niet meer, is het gewoon makkelijker om te zeggen van, nou, als het binnen bepaalde perken blijft en terloops, dan is het niet een heel groot probleem. Mocht het stelselmatig worden, dan pakken we jullie.
Citaatrechten. Ja. Stieren van het hele.
En nog wat anders gezien, Randal?
Nou, ik denk dat dit een mooi is om af te sluiten. Het is toevallig ook van Rick B. Hij zegt, stel je hebt een tijdmachine. En je gaat terug naar de begintijd van het internet en nieuwssites. Wat adviseerde kranten. Maar ik zou eraan toe willen voegen, wat doe je als je 20 jaar terug kan? Maar wat denk je te zien als je 20 jaar vooruit kan? Allebei die vragen.
Vliegende auto's waarschijnlijk of zo.
Eindelijk.
Ja, tijd, hè? Skateboard ook. Ja, dat je wel over water kan. Zo.
Nou, ja. Dat zou ik kranten adviseren. Koop bitcoin, want dan heb je deze hele discussie niet meer nodig.
Dat is op zich een heel goed advies.
Ja,
Verkoop de hele tent.
Koop bitcoin, koop aandelen Apple. dan
Nvidia.
Dan maakt het allemaal een stuk minder uit.
Nou ja, ik zou dus geneigd zijn om te zeggen van, oké, zie die golf aankomen, die muziek en films en series doormaken. Alleen, ja, we hebben nu ook zoiets van, of de pogingen die tot nu toe zijn gedaan zijn geflopt. En we hebben ook onze twijfels of het in de toekomst überhaupt kan. Dus ja, dat zou het advies zijn dat ik kan verzinnen. Maar volgens mij is het geniet van die 10 jaar... dat de advertentieinkomsten tot de plinten klotsen. Want het is even zo geweest.
Don't get high on your own supply. Dat zou eigenlijk het advies zijn. Want dat heeft het natuurlijk lang tegengehouden. Van ja, maar oké, we gaan niet onze content online zetten. We gaan dat niet gratis weggeven. Dat zou het advies zijn. Begin alsjeblieft niet aan het gratis weggeven van al die artikelen. Want als we het over original sins hebben, ook daar heb je weer een hele generatie consumenten aangeleerd dat journalistiek gratis is.
Mm-hmm.
Door al die shit gratis op die sites te zetten. En dan moet je weer later van terugkomen. En dan moet je dat gedrag weer zien te veranderen. Ja, dat is zo moeilijk. Terwijl als je gewoon vanaf dag 1 met enige visie was begonnen met, jongens, hè, we zien dit veranderen naar online als primaire touchpoint. Dat betekent dat mensen daar al onze content moeten kunnen vinden. Dat klopt, maar onze content is nog helemaal geld waard. Want in dat krantje vragen we daar ook geld voor. We gaan vanaf dag 1, gaat dat niet vrij toegankelijk zijn.
En dan gaan we de distributie en de printkosten er vanaf. Dus iets goedkoper.
Gaat wel voorbij aan het bestaan van een klein platform dat nu.nl heet. Maar goed, daar had je dan maar misschien wat anders voor moeten
verzinnen. Je had dat gras zo voor je voeten weg kunnen maaien.
Ja, nou, dat is een van de redenen geweest natuurlijk. Dat er wel gewoon lokale gratis nieuwsplatforms waren die basically dat nieuws kopieerde. Mm-hmm. En dan vervolgens voor niks weggaat.
Maar daar zit dus ook nog een haakje aan. Want ik lees ook mensen die zeggen van ja, maar ik wil niet betalen voor wat dan overtikt nieuws genoemd wordt. Want dat is evident niet uniek op internet.
Op de gedachte.
Ja, maar tegelijkertijd, dat lees je nog steeds op een platform. Dat wordt gedraaid door mensen. Ook dat overtikt nieuws is vaak, in ieder geval als ik tweakers iets overneem van Amerikaans medium, zal je altijd iets van interpretatie gelezen over wat betekent het voor de Nederlandse markt. Of wanneer komt het op de Nederlandse markt. Wanneer is het überhaupt belangrijk voor de Nederlandse consument? Dat soort dingen wordt wel vaak een haakje van gemaakt. Het wordt überhaupt in het Nederlands opgeschreven. Er zit daar wel gewoon iemand te werken. Het heeft waarde. Ook wel
bronvermelding. Zo van
Tuurlijk bronvermelding. Maar niet alles wat je op een site zet. En dat is bij nu.nl en dat is bij ons. En dat is overal. Niet alles wat je op de site zet, heb je zelf bedacht. Als NRC iets onderzoekt, dan gaat NOS daar een nieuwsbericht over plaatsen. Vice versa is ook waar. Als NOS een onderzoek doet, dan gaat NRC daar later met bronvermelding ook iets mee doen. Dat hoort er ook gewoon bij. Dat is ook gewoon werk. Je wil ook gewoon compleet zijn. En dan maar zeggen van ja, alles wat niet uniek is, vind ik dat ik daar niet voor hoef te betalen. Ja, dat is natuurlijk bullshit.
Oké. Zijn we er wel, toch?
Ja.
Ja.
Doen jullie nog tips of is dat? Nee, dat is hebben we dat gekild?
Heb jij tips? Jongens? Want dat mag wel.
Oh. Nou ja, we hebben altijd just
in de bonus.
We hebben het format op bonus, omgegooid. En het idee was heel simpel. Want dan krijgen we meer luisteraars. Nou, dat ging mis.
Dat was niet zo.
Eigenlijk, in theorie, als we het vorige format gewoon weer terug doen. Dus ook de tips gaan geven. Ja, dan krijgen we weer meer luisteraars, toch? Dat zo werkt. Zou mooi zijn.
Is niet zo.
Waarschijnlijk
weet je niet.
Nee, wij hebben wel een bonus. Daarin mag alles.
Oké, dat is nice.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden, zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerd van vandaag was Daniel Kegel. Daniel, hartelijk dank voor je aanwezigheid.
Ja,
fijn dat je er was. Ik heb ook wijze woorden uit je mond gehoord, zoals ik gewend ben van je. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Ja, ik ben heel erg undercover. Nou, ik doe eigenlijk dus gewoon niks meer online tegenwoordig. Ik gebruik X niet meer. Ik heb wel Insta, maar dat is gewoon een besloten account. Ik post eigenlijk niks meer. Hou gewoon de fantastische NOS in de gaten. Mm-hmm. Dan zie je wat uit mijn handen vloeit.
Precies. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. Dat is mnot.nl. En join onze Slack. Er gingen 2400 charmante, capabele en heel gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan ben jij geen piraat, geen immoreel mens, maar een heel erg zuivere knakker. Dan krijg jij toegang tot het clubhuis. 4 meetups per jaar. Stickers en bierviltjes door je brievenbus. Geen reclame, eerder dan de rest. Elke week een bonusaflevering. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.